esquerda. Pode?
Dames en heren, het is 8 uur. Ik open de vergadering. Allemaal van harte welkom vanavond. Ik heb 1 afmelding en de heer Graat van de fractie PLC heeft zich afgemeld. Verder zijn wij compleet, dus ik stel vast dat het quorum ruimschoots aanwezig is. En we gaan verder met agenda punt 2 en dat is het vaststellen van de agenda. Ik kijk de commissie rond. Ten aanzien van de agenda, zijn er op- of aanmerkingen? Meneer Poel, gaat u gaan.
Ja, voorzitter. Ik had er eigenlijk schriftelijke vragen over willen stellen, over het voortgang RUD, maar ik weet dat de wethouder er aanwezig is. Dus wellicht dat we dat aan het eind van de vergadering nog eens aanvullende vraag kunnen doen.
Ik kijk even naar de wethouder, want als ik naar de programmering kijk, dan kan die over 2 agendapunten naar huis. Dus ik wil u niet onnodig laten wachten. Dan stel ik voor dat we tussen die agendapunten even een heel kort moment inlassen om een paar vragen te antwoorden. Is dat akkoord, wethouder
Stoffels? Er zijn nog maar een paar vragen.
De wethouder knikt, dus dan doen wij dat tussen die 2 onderwerpen. Dan stellen wij de agenda op deze manier vast. Dan gaan we verder met agenda punt 3, spreekrecht burgers. Er heeft zich niemand aangemeld. Dus we kunnen verder met de stukken ter advisering aan de raad. Agenda punt 4, voorstel in zaken evaluatie van het waterplan. Daarvoor is uitgenodigd portefeuillehouder wethouder Stoffels. Welkom. Ik begin aan de kant van GroenLinks samen met de PvdA of apart samen. Meneer Zendegani, gaat u gaan. Hij wel. Meneer Zendegani van de fractie PvdA, gaat u gaan.
En GroenLinks. Bedankt.
Lastig hè?
Nou,
lastig,
hè? Namens PvdA en GroenLinks. We hebben een aantal opmerkingen wat betreft waterplan. Ik probeer het kort te houden, half A4'tje. Ik ga met mijn been beginnen, even kijken. Nergens is zo duidelijk dat iets in een keten moet als hier. En dat wat in één gemeente gebeurt ook direct effect heeft op de gemeenten in de omgeving. Heel goed dat dit plan is gemaakt en nu geëvalueerd wordt. In hoeverre valt lering te trekken uit het proces van de totstandkoming van een dergelijk integraal en volledig samenhangend waterplan, waar het belang van niet alleen één gemeente, maar wel meerdere gemeenten voorop staat. Verder zien we dat het projectenboek het jaar 2012 betreft. We nemen aan dat dit boek dus eerder beschikbaar is geweest. Misschien wel meer dan 1 jaar Er staat er wel inderdaad vanaf januari 2012 al beschikbaar was. Waarom wordt het nou pas geagendeerd? Er staat uiteraard in de stukken dat het vanwege omstandigheden aan vertragingen in het behandelingstraject was. Graag horen wij van de wethouder wat deze omstandigheden waren. We zijn er benieuwd naar. Waarom zijn hier alleen de projecten beschreven in het projectenboek en wordt na 5 jaar niet ook de visie uit het waterplan opnieuw kritisch bekeken? Wij willen graag ook dat antwoord erop hebben, graag. En als laatste, er wordt aangegeven dat er wens bestaat om een watermanager te benoemen, die ook de taken van de watercoördinator kan uitvoeren. Vooral in verband met hoeveelheid van de werkzaamheden en niveau van de werkzaamheden. Hoe ver staat het met deze wens? Bedankt.
Dan geef ik het woord aan de fractie van D66. Geen vragen. Fractie ABC, wie mag ik het woord geven? De heer Krauwers, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de evaluatie van het waterplan. Na de vaststelling in 2008 is een actualisatie noodzakelijk en algemeen belang kijken ondersteunt dit. Alleen is de actualisatie niet meer zo actueel omdat het projectenboek al in januari 2012 is verschenen en na doorlezing op sommige plekken in 2013 al niet meer actueel is. Voordat we een oordeel vormen, hebben we eerst nog wat vragen aan het college. In de aanbiedingsbrief noemt u de klimaatverandering. Met welke effecten dienen wij volgens u rekening te houden? Wanneer komt het onderzoek over de veronddieping van plas 5 beschikbaar? De te benoemen medewerker waterbeheer, is dat een uitbreiding van het personeelsbestand, dus een uitbreiding van de FTE's? Krijgt deze medewerker nog een taak in de door u gesignaleerde onvoldoende belangstelling voor wateren van de overige medewerkers, bijvoorbeeld in de vorm van educatie van medewerkers op watergebied? En kunt u aangeven of in de toekomst aandacht besteed wordt om waterbeleid in te bakken in het handelen van uw ambtenaren? Tot zover. Dank u wel.
Dank u wel. Fractie van PLC, de heer Van Hees. Gaat
ja, dank u wel, voorzitter. Een zeer uitvoerig stuk wat hier voorhanden is. Bijna te uitgebreid om het helemaal te lezen, maar ik denk ook niet dat de collega's dat ook gedaan hebben. Wij in ieder geval niet helemaal, want dan zouden we misschien ook te veel tijd eraan bespenderen, want het is inderdaad wel een knap rapport. Maar even, het stuk ligt hier ter kennisname voor en het is ook bedoeld als een voorstel, of een voorstel betreft evaluatie van het waterplan. Wat we in deze missen is eigenlijk die evaluatie. Evaluatie doe je, je stelt wat uitgangspunten en dan verwacht je dat je daar verbeteringen op aantreft of niet. Die kan ik in het stuk niet vinden, hoezeer we er ook naar gezocht hebben. Alleen in bijlage 2 wordt dan inderdaad wel de evaluatie genoemd, maar eigenlijk is dat alleen maar een opsomming van dingen die we bereikt hebben. En dat is een goede zaak dat dat inderdaad bijgehouden wordt. Dat is 1. Wat ik verder mis is het ontwerpbesluit. Bij het voorstel staat, zoals het in het stuk staat, dat er een ontwerpbesluit hier ter vaststelling wordt aangeboden. Maar dat staat weer niet dan in het besluit wat we gaan nemen. Dat is in zoverre.
Fractie VVD niet. Fractie van het CDA, de heer Hendricks, gaat u gaan.
Ja, toch even kort, voorzitter. Op zich is het goed stuk. Ik denk dat ik me wel kan aansluiten bij de woorden van de heer Van Hees. Als je het hebt over een evaluatie. Je kunt wel een beetje afvragen of dit nou echt een evaluatie is met wat oordelen en aanbevelingen. Maar op zich, we begrijpen het wel, het is hier en daar wat wollig omschreven in onze optiek. Een paar vragen, heel concreet aan de wethouder. Op bladzijde 15 van het projectenboek wordt gesproken over het verondiepen van de Kraaienbergse plassen. Is dat dan een van de depots waar wij al over besloten hebben? Of is dat iets anders? Dan wordt er inderdaad gesproken over de watercoördinator. Daar is al wat over gezegd. Je zou ook kunnen opteren voor 1 watercoördinator voor het land van Kuik, vraagteken. Om terug te komen op dat punt van de heer Van Hees over de evaluatie, wordt hier en daar gezegd, hè, van doelmatig werken. Ja, waar toetsen we dat dan aan? Waar kunnen we nou lezen waar het doelmatig is geweest, wel of niet? Blijft een klein beetje achterwege in het stuk. Dat vonden wij ook wel interessant om te zien is dat bij een van de projecten stond... ja, recreatie is geen doelstelling van het waterschap en daardoor blijven kansen onbenut. Dat vond ik wel een interessante. Die staat erin. Kunt u daar eens op ingaan van wat betekent dat dan? Ziet het waterschap geen kans voor recreatie? En dan een beetje een naar aanleiding van vraag, ten slotte voorzitter, is de gewijzigde pijlopzet. Wij begrijpen vanuit signalen dat er door die gewijzigde pijlopzet nagenoeg geen of heel weinig boten nog onder de brug naar de Geestwijkse plas kunnen. Klopt dat? En hebben we daar nog iets van gevonden? En is dat een probleem? Vraagteken. Tot zover in de eerste termijn, voorzitter.
U smeet het ijzer wanneer het heet is, begrijp ik. Wethouder Stoffels, ik heb een aantal vragen gehoord. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal proberen de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Een vraag over waarom het projectenboek pas zo laat geagendeerd is. Ja, dat heeft te maken met de interne omstandigheden vanwege langdurige afwezigheid van onze watermedewerker, om maar zo te zeggen. En de aard van de rapportage die we verzagen was ook niet van die naad dat daar nu met haastige spoed toch iets gemaakt moest worden. Althans, zo hebben wij dat beoordeeld. Maar dat is de reden geweest waarom het verlaat is. Waarom alleen projecten beschreven en niet opnieuw de visie? Nou, het is dus met name wel een uitvoeringsgericht plan, hè, het waterplan. Het geeft aan, althans in dit kader, het geeft aan welke projecten er gepland waren en hoe op dit moment de stand van zaken is met betrekking tot die projecten. Maar goed, ik kan me die vraag wel enigszins voorstellen, omdat je natuurlijk op het gebied van doelmatigheid en integraliteit misschien iets had kunnen vinden. Dat hebben wij inderdaad niet nader omschreven in deze rapportage en dat is wellicht enigszins een gemis. De wens om watermanager. Nou, zoals je misschien weet werken wij op het gebied van water samen met het Land van Kuik en ook daarbuiten. We hebben zelfs een bestuursakkoord waterketenaanpak. Maar in ieder geval, we werken heel nauw samen binnen het Land van Kuik. We gaan ook samen een gemeentelijk reguleringsplan opstellen. En ook een nauwe samenwerking met waterschap. Het is heel moeilijk om gekwalificeerde mensen te vinden op het gebied van water. Nou, samen, met die gemeente samen en met het waterschap gaan we daar zeker wel in slagen. En is ook veel meer de continuïteit gewaarborgd. Vandaar dat we proberen om een soort van watermanager, maar dan inderdaad voor het Land van Kuik, aan te stellen. Klimaatverandering, dat heeft met name te maken in de intensiteit van de regenbuien. En dat zal zijn gevolgen hebben voor het aan te passen gemeentelijk reguleringsplan, waarin we dan moeten gaan rekenen met zwaardere regenbuien. En dat heeft weer gevolgen voor de capaciteit van rioolstelsels. Dus op die manier houden we daar rekening mee. Wanneer het onderzoek van plas 5 beschikbaar is, dat weet ik niet. Dat zal Jos zo dadelijk wellicht kunnen beantwoorden. Even kijken, gemist wordt een evaluatie, daar heb ik net op gereageerd, wel een opsomming. Gemist wordt een ontwerpbesluit. Ja, het is een voortgangsrapportage en het wordt dus wel in een stuk gemeld dat het vooral ter kennisname is. En dat is dan het besluit. Ja, je had ook kunnen zeggen misschien besluiten om de voortgangsrapportage conform vast te stellen. Dat waren wellicht beter geweest. Of de pijlopzet gevolgen heeft voor de scheepvaart, weet ik niet. Er wordt nee geknikt, maar het betekent wel een hogere waterstand van 30 centimeter. Dus ja, in theorie zou in ieder geval de boten 30 centimeter minder hoog kunnen zijn.
In principe is de brug ontworpen voor recreatievaart klasse 4. En dat zijn schepen op boten met een hoogte van 3,30 meter. De brug die is op dit moment 4,80 meter en na pijlopzet... De mensen, de restant van de pijlopzetter wat erbij komt, heeft een doorwachthoogte van 3,70 meter. En dat is voldoende voor de schepen die daar liggen. Natuurlijk zijn er een enkeling die er niet onderdoor kan. Eén, dacht ik, zover ik weet. Maar dit is altijd bekendgemaakt, of het is al bekendgemaakt bij de verkoop van die kabels. Er zou een brug komen met een doorwachthoogte van 3,50 meter. In werkelijkheid is hij dus 20 centimeter hoger. En de verondieping van plas 5, dat is een aanvraag van de ontgronder zelf. Die zal in de loop van dit jaar in procedure gebracht worden. En daar vindt dan ook een hele informatietraject aan, gaat eraan vooraf. Dat zet los van het onderzoek naar verondieping van de Kraaienbergse plassen zelf. Dus plas 5, want dat is een plas van het waterschap, of de plas van het Brabants landschap. En er zit een kwaliteitsbeheerder op, dat is waterschap A en Maas. Bij de overige plassen is de eigendom berust bij de gemeente, of komt bij de gemeente berusten. En is de waterkwaliteitsbeheerder Rijkswaterstaat. Het zijn twee van elkaar zijde projecten.
De vraag of het waterschap geen kans ziet voor recreatie. Nou, ongetwijfeld zien ze dat. Ze werken ook heel veel samen met de gemeente. Met name als het gaat om ontwikkeling van ecologische zones, natuurontwikkelingen, dat soort zaken. Dus ik kan de zin ook niet helemaal plaatsen, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet niet waar die precies stond. Maar u weet ook, denk ik wel, dat dat zeker niet de intentie is van de zin zoals die daar blijkbaar staat. Volgens mij heb ik de vragen beantwoord.
Dat gaan wij voor u checken. Fractie PvdA GroenLinks. Meneer Sennegani, wilt u nog het woord? Niet. ABC? Niet. Meneer Van Hees, gaat u gang.
Ja, ik ben tevreden met de antwoorden van de wethouder wel. Alleen vind ik het dan, als hij inderdaad toegeeft dat er weinig evaluatie in zit. En in het besluit staat er anderhalve regel. En dan staat dan het waterplan, projectenboek, Kuik enzovoort. Zijnde in evaluatie van het waterplan Kuik, dan vind ik dat, dan had het daar toch wel iets meer evaluatie in mogen zitten, vind ik. En het is inderdaad een goed stuk, daar geef ik toe. En u zegt van misschien een gemis, maar we hadden daar iets op meer gehoopt.
Ik heb al gezegd dat ik me dat kan voorstellen. Anders, het was natuurlijk met name, zoals het bedoeld was, een voortgangsrapportage van de projecten in het kader van het waterplan.
Nee, maar dan had ik ook, sorry voorzitter, verwacht dat daar inderdaad een voortgangsrapportage zou staan en niet een evaluatie. Maar goed, dat is...
Meneer Hendricks? Dan sluit ik beraadslaging over dit agendapunt. Ik stel vast dat het stuk doorgeleid kan worden naar de raad. Een A-stuk akkoord. Dan geleiden wij dit door als een A-stuk. Dan gaan we verder met agendapunt 5. Ter advisering aan de raad. Een voorstel in zaken beschikbaarheidstelling van het krediet van 250.000 euro exclusief BTW... ten behoeve van de realisatie van een nieuw zandstrand in plas 2 van de Kraaienbergse plassen. Ook daarvoor is uitgenodigd wethouder Stoffels. Ik ga overrechts meneer Thijssen, fractie CDA. Gaat u gaan.
Dankjewel, voorzitter. Ja, voorzitter, het gaat hier om de uitwerking van eerdere besluitvorming. Hier wordt publiek strand voor mensen uit Linden, Kuik en de hele regio gerealiseerd. Prima dus. We hebben wel twee kleine vraagjes. We zijn benieuwd of de opbrengst van de verkopen van de oever, of dat gebaseerd is op taxaties. En klopt het dat we feitelijk 5.000 euro als gemeente investeren? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Fractie VVD, de heer Gertsen.
Dank u, voorzitter. Ja, en navolgende collega's CDA, inderdaad uitvoering van besluitvorming die al eerder heeft plaatsgevonden. Ook wat kleine vragen van onze kant. We hadden toch wel even 5 minuten nodig in de fractie om die rekensom te snappen. Hè, van dat budgetair neutraal, van hoe je daar nou precies aankomt. Die 100.000 euro vanuit de Rijkswaterstaat is onze vraag of Rijkswaterstaat daar geen voorwaarden aan verbonden heeft aan die 100.000 euro. Of we die inderdaad voor dit doel mogen aanwenden. En wat wij missen in het voorstel, dat zijn de beheerskosten of beheerkosten van op het moment dat het strand is aangelegd. We zouden graag daar wat meer duidelijkheid over hebben van hoe dat in de rekensom verwerkt zit. Tot zover.
De heer Van Hees, PLC, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het stuk van het voorstel van destijds van 8 april 2011 erbij gehaald. En daar staat verder qua financiële consequenties staat daar weinig in. Alleen dat er nog verder besluitvorming over dient te worden gedaan. Tot op heden toen 2 jaar hebben we daar denk ik weinig van gehoord, tot op heden vandaag. En dan moet er in 1 keer 2,5 ton bij. En dan wordt er inderdaad wel met een rekensom gemaakt dat het bijna budgetair neutraal is. Maar of dat dan inderdaad helemaal reëel is, vinden we niet. We zijn een lap grond kwijt en het kost ons dan misschien geen geld. Maar we missen wel een stuk grond. En dat vinden we toch wel jammer. En ik had toch gehoopt dat we daar op een andere manier uit zouden kunnen komen.
De heer Krauwers, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Zoals terecht geconstateerd is, is de verplaatsing van dit strand een gevolg van de plannen voor de camping van Linden. En het blijkt dat de peilverhoging van de Maas gevolgen heeft voor het bestaande strand en aanpassing nu kosten met zich meebrengen die later bij verplaatsing, als dus nu niet direct verplaatst wordt, niet meer gecompenseerd gaan worden. Daarom vinden wij het een goede zaak dat deze compensatie nu al ingezet wordt in de kosten van verplaatsing. Eerder hebben wij deze plannen goedgekeurd. Algemeen Belang Kijk geeft nu dan ook goedkeuring aan deze plannen en hoopt op een spoedige realisatie. Dank u wel.
De heer Van Hoog van D66. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Zoals wij bij het besluit van de plassennotitie ook al hebben aangekondigd, zullen we dit proces rondom de camping Linde altijd vrij kritisch volgen. Kritisch wil zeggen dat we het zeer nadrukkelijk gaan volgen, niet zozeer om het in de negatieve te trekken. We hebben toch wel een paar vragen rondom deze procedure. We vragen ons af waarom het nu verkopen aan de campinghouder verstandig is in het kader van het bestemmingsplan wat nu ter inzage ligt. Is de wethouder niet bang dat er een verkeerd signaal aan de inwoners van Linde wordt gegeven met de verkoop van deze stukken grond? In de zin van, leuk dat we allemaal kunnen inspreken en zienswijze kunnen invoeren, maar eigenlijk is alles al geregeld. Kijk maar, de grond wordt nu al overgedragen. Dus ik wil graag daar een reactie op van de wethouder op deze zienswijze. De verkoop is in eerste instantie, wordt in een stuk aangegeven, is om de kosten voor de verhoging van de peil te voorkomen. Je schuift gewoon van eigenaar, de nieuwe eigenaar mag dan voor die ophoging gaan opdraaien. Maar wat gebeurt er als de plannen van de camping niet doorgaan, of dat er dusdanige bezwaren dan wel zienswijze komen voor het bestemmingsplan, dat daar een vertraging dan wel op onthoud komt of überhaupt het niet doorgaat? Dan nog een paar aanvullende vraagjes. Wij vroegen ons af of het terrein openbaar blijft als het dus van eigenaar verandert totdat de plannen van de camping worden gerealiseerd. Dus blijft het eigenlijk strand, ondanks het feit dat we dus aan de andere kant, aan de oostkant, ook nog ons eigen strand gaan aanleggen. Even een algemene vraag van, zijn er nog meer bijdragen van Rijkswaterstaat ter dekking van de peilverhoging? Dat wilde ik eigenlijk ook eventjes weten. En bij de verkoop van de gronden ga je vaak aanvullende voorwaarden stellen of hoe je die gronden gaat gebruiken. Nou, duidelijk is wat de nieuwe eigenaar daarmee wil. Maar we vroegen ons af of in deze transactie daar ook die voorwaarden zijn verwoord. Met andere woorden, wat wordt er gedaan aan beeldkwaliteit, uitstraling, toegankelijkheid en dergelijke? Wordt dat in deze overeenkomst vastgelegd of in welke vorm gaat dat straks gebeuren? Tot zover. Dank u wel.
Duidelijk. Ah, mevrouw De Velde, gaat uw gang.
Met vier wordt het heel lastig. Als aanvulling op de vragen die al gesteld is, heb ik eigenlijk er nog maar eentje. En dat is, er wordt gesproken over dat er geen gevolgen zijn voor de vleermuizen in de flora- en fauna-onderzoeken. Wij vroegen ons ook af of er geen gevolgen zijn voor de broedende vogels daar.
Wethouder, geef ik aan u het woord.
Dank u wel. Ik zal maar bovenaan het rijtje beginnen. Taxatie, ja. De grond, het water, alles wat wij verkopen is getaxeerd. Wat investeren we als gemeente? In principe is het budgetair neutraal. Dat wil zeggen dat wij 145.000 euro ontvangen voor de verkoop van de grond. Maar dat haal ik niet meer, want dat geeft misverstanden blijkbaar. Voor de verkoop van. Voor de verkoop van de oever. Een stukje landbouwgrond. En een gedeelte van het water. Totaal 2,3 hectare. Maar dat is getaxeerd en dit is de waarde zoals die is vastgesteld. Daarnaast moeten er kosten gemaakt worden voor het opspuiten van het zand.
kosten die wij hoe dan ook moeten maken, ook wanneer het strand niet verlegd wordt, vanwege de pijlopzet van 30 centimeter. Dat doen we dan niet op het te verkopen strand, maar dat willen we doen op het aan te leggen strand. En dat bedoelen we met budgetair neutraal. Rijkswaterstaat heeft in totaliteit ongeveer 8 ton in de algemene reserve gestort voor het wegwerken van de gevolgen van de pijlopzet. Daar zijn verder geen voorwaarden aan verbonden, voor zover mij bekend. Er ligt natuurlijk vanuit Rijkswaterstaat wel een calculatie onder van wat moet er dan allemaal gebeuren. En daar hebben wij natuurlijk ook in meegekeken. En dat was die becijfering van 8 ton. En die zijn vervolgens in de algemene reserve gestart. Ja, daar zit dat zandstrand dus bij in. Beheerkosten, die hebben we nu ook. Alleen maken we dan niet op dat huidige strand. Maar die gaan we straks dus wel maken op het nieuwe strand. En dat is 1-1. Wat betreft het besluit van april 2011... is wel heel duidelijk opgenomen dat opspuiten, aanleggen van het nieuwe zandstrand van plas 2 wordt uitgevoerd door en is voor rekening van de gemeente Kuik. Dat staat in het raadsvoorstel van april 2011. Waarom nu verkopen in verband met de inzage leveren bestemming? Nou, we gaan nu niet verkopen. We gaan pas echt verkopen op het moment dat het bestemmingsplan is vastgesteld. Dus in dat opzicht zeker geen verkeerd signaal naar de inwoners van Linden. Anderzijds is het ook helemaal niet zo ongebruikelijk om dit soort dingen al te gaan doen. Want we willen natuurlijk ook voorkomen dat als straks het zover is, dat we nog weer maanden moeten wachten. Want procedures lopen maanden voordat je dan zou kunnen beginnen. Maar we gaan dus niet beginnen voordat de grond verkocht is. En we gaan niet verkopen voordat het bestemmingsplan is vastgesteld. Dus ook de vraag is beantwoord daarmee, denk ik, als de camping de plannen niet uitvoert. Kijk, dat is daaraan gekoppeld, hè, dat is duidelijk. Blijft het terrein openbaar totdat de plannen gerealiseerd zijn? Nou, het moment dat we dus gaan verkopen, is ook een moment daar om eraan te gaan werken. En dan is het dus niet meer openbaar. En dan is het strand wat aangelegd moet worden, dat wordt straks natuurlijk wel openbaar. Zijn er nog meer bijdragen Rijkswaterstaat? Nou, dus de totaliteit is die 8 ton. Welke voorwaarden zijn er opgenomen, zodat in ieder geval ook datgene gebeurt wat we met elkaar afgesproken hebben? Ja, dat is dus wel hetgene wat er in het bestemmingsplan staat straks. Het bestemmingsplan is geregeld wat daar kan. En voor het overige, voor zover mij bekend, maar kijk in Jos, zijn er geen aanvullende voorwaarden. Behouden ze de gewone standaard voorwaarden voor verkoop van grond. Geen gevolgen voor vleermuizen? Nee, maar er is een flora- en fauna-onderzoek gehouden. Dat gaat dus verder dan alleen de vleermuizen. Maar het is bekend dat je niet aan dat soort werkzaamheden kunt beginnen als je willen en weten daar broedende vogels hebt. Maar voor het overige is dat allemaal onderzocht en zou dat geen problemen op hoeven leveren. Tot zover, voorzitter.
We zullen zien. De heer Thijs, u nog? Niet. De heer Gertsen? Niet. Meneer Van Hees? Niet. De Krauwers? Niet. Meneer Van Hoog, gaat u gaan?
Ja, nog even ter verduidelijking. Op het moment dat de bestemmingsplan is goedgekeurd, gaat u over tot verkoop. Dan wordt de camping eigenaar van de gronden. Dat wil niet zeggen dat op dat moment meteen de plannen worden uitgevoerd. Wij willen het eigenlijk even toe naar het moment waarop het strand wel of niet openbaar wordt. Of privé. Is dat dan met het bestemmingsplan aanvaard, dat dus hier door de raad is. Of dat de eigenaar met de plannen gaat beginnen. Dus dat zijn wel degelijk dingen die volgens mij verschillend kunt interpreteren. Dus dat wil ik nou even wat voor duidelijkheid over. En in verband met de economische haalbaarheid is natuurlijk daar in geding. Dus dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Tot zover.
Wethouder Stoffels.
Ja, met ondernemers zal ik niet kopen. Of het moet ook haalbaar zijn dat hij het gaat kopen en dat hij het ook kan aanleggen. Ik denk dat de ondernemer daar zelf ook wel een prikkel in heeft. Op uw vraag of het strand wat er nu ligt zo lang openbaar kan blijven totdat het nieuwe is aangelegd, dat is eigenlijk wat u vraagt. Hè? Ja, dan moeten we kijken of we dat met de ondernemer kunnen afspreken. Maar op zich lijkt me dat wel mogelijk. hangt natuurlijk ook vanaf in welke tijd gaat zich dit afspelen. Hè. Als het dadelijk in het naseizoen is, dan zal niemand daar waarschijnlijk om malen. Maar als het net midden in het zomerseizoen zou zijn, kan ik me voorstellen dat je dat strand niet kwijt wil. Dan zullen we kijken of we zo'n afspraak kunnen maken.
Mevrouw Tevelde, u nog het woord? Niet? Dan sluit ik beraadslagingen. We gaan dit stuk doorgeleiden naar de raad. Dat is een A, een B of een C-stuk. Als een C-stuk. Dan gaat dit door naar de raad als een C-stuk. Dank u wel. Gaan we verder met agenda punt 6. Voorstel tot vaststellen algemene verordening ondergrondse infrastructuren en de wijziging van de tarieventabel behorende bij de leesjesverordening. Ook daar uitgenodigd de portefeuillehouder, wethouder Stoffels. Ik kijk naar de fractie van de PvdA GroenLinks. Meneer Sendergani, gaat u gaan.
In de verordening wordt voorgesteld, dat geeft u aan dat er per gemeente verschillende leesjestarieven gehanteerd zullen worden. Met als reden verschillende uurtarieven. Waarom deze verschillen in uurtarieven? Het gaat hier toch om een verordening die gezamenlijk met andere gemeenten is opgesteld. Dus dan gaan we er ook vanuit dat het eigenlijk hetzelfde uurtarief zou zijn, dus dezelfde leesjestarieven zouden we krijgen. Ten tweede is in uw conclusie schrijft u dat de leesjestarieven kostendekkend zijn, maar iets eerder op bladzijde 5 in het voorstel staat dat de kosten van de toezicht op naleving van deze regels slechts gedeeltelijk wordt afgedekt door de leesjes. Welke is juist? Dank u wel.
D66? Niet? ABC? De heer Krauwers.
Heel kort, voorzitter. Het is een erg technisch stuk waarin ook de verantwoordelijkheid van de gemeente benoemd wordt. Maar algemeen belang kan instemmen met het voorstel. Dank u wel.
PLC niet. VVD, de heer Gertsen.
Ja, hele korte vraag, voorzitter. Inderdaad, een technisch stuk. Gelukkig hebben wij in onze fractie een specialist op glasvezel en alles zitten. Dus die heeft ons ervan verzekerd is dat het technisch allemaal wel in orde is. Maken ons alleen wel wat zorgen over tariefstructuur. En de concrete vraag aan u is, hoe worden we nou aantrekkelijk voor toekomstige providers die glasvezel in onze gemeente gaan leggen? In hoeverre draagt deze verordening daaraan bij, is dat wij hoog op die lijst komen te staan? Dat was de concrete vraag.
De heer Hendricks, gaat u gaan.
Dat is meer een vraag voor ABC volgens mij. Ik heb nog twee resterende vragen, voorzitter. Weet u, heeft u enig idee hoe de nutsbedrijven hierop reageren? Want hier is denk ik in het land, want het is een VNG-model wat u gebruikt, van enig idee heeft het tot problemen of gedoe gaat leiden. En nu gelden nog overeenkomsten. Tot wanneer gelden die overeenkomsten? Zijn die vervallen die van rechtswege op het moment dat de verordening in werking treedt? Dat waren onze vragen.
Dank u wel. Dan is het woord aan de wethouder, meneer Stoffels.
Dank u wel. Zoals het stuk aangeeft, zijn er verschillen in leesjes die veroorzaakt worden door verschillen in uurtarieven. Ja, dat heeft dus te maken met de autonomie van de gemeente, hoe zij hun bedrijfsvoering inrichten en wat je toerekent en wat je niet toerekent misschien. Daar zitten altijd wat verschillen in. En we hebben wel overeenstemming over de tijd die eraan besteed moet worden. Maar de uurtarieven is echt iets van de gemeente en vandaar de verschillen. De tweede vraag begreep ik niet helemaal goed van u. Maar...
Ja, in de tweede vraag, zeg maar in een conclusie geeft u aan dat het kostendekkend is. Staat er letterlijk dat alles die leesjes zijn kostendekkend. Maar in bladzijde eerder staat dat er, even kijken, voor de naleving van die regels, voor de toezicht op de naleving van de regels, is er slechts gedeeltelijk wordt afgedekt door de leesjes. Dus ja, de ene komt niet helemaal overeen met de andere.
Er wordt mij hier uitgelegd dat de leesjes betrekking hebben op de vergunning. Maar naast de leesjes hebben we ook kosten die in rekening worden gebracht voor degeneratie. Dus als de bestrating weer wordt dichtgelegd, dat die nadien nog wat kan nazakken en dat je dat dan weer moet gaan herstellen. Beheerkosten, de administratie die daarvoor bij moet houden, dat soort zaken. En daar zit dan dat verschil in. Hoe blijven we, zo interpreteer ik het, maar toch aantrekkelijk voor bedrijven die eventueel glasvezel aanleggen in onze gemeente? Nou ja, laat het duidelijk zijn, dit is een afspraak met de nutsbedrijven om gewoon een zakelijke overeenkomst om de schade die je hebt van het graven in openbare grond en het beheren daarvan, dat je die gewoon betaald krijgt. En dat moet dan het betreffende bedrijf, en of dat nou een glasvezelbedrijf is of een ander bedrijf, weer in zijn tarieven verrekenen. Maar het is gewoon de kosten daar neerleggen waar ze gemaakt worden. En dat gaan we dus nu doen. En het heeft niks te maken met aantrekkelijkheid voor glasvezelbedrijven. Het is gewoon voor elk bedrijf geldt dat, dat als ze hier komen graven, dan is er een afspraak over de kosten die betaald moeten worden om hier te kunnen graven. Hoe reageert de nutsbedrijven? Ja, het is ook in overleg met de nutsbedrijven. Het is voor hen absoluut niet vreemd, dit soort afspraken. In de landen zijn ze al vele jaren op bepaalde plekken van kracht. Het is goed dat wij dat nu ook doen. Maar er zijn een paar bedrijven die voorlopig nog door de wet, door de telecomwet, hier niet onder vallen. En we gaan wel kijken hoe we die de komende tijd er alsnog onder kunnen laten vallen. Er zijn 3 bedrijven die ook genoemd zijn in het raadsvoorstel. Dus ja, daar hebben we nog even wat discussie mee. En voor de overige bedrijven is het geaccordeerd dat als de raad dit goedkeurt, dat dit dan de voorwaarden zijn voor die bedrijven. Dat zijn de antwoorden.
Ik kijk de commissie rond. De heer Sendergani? Niet. Krauwers? Niet. Gertsen? Nee, Hendricks.
Ja, nou heel kort dat laatste. Kijk of ik dat snap, want we gaan hier een verordening vaststellen. Dus die verordening geldt voor iedereen. Die heeft een algemene werking. Hoe zit het dan juridisch met die overeenkomsten die er nog liggen? U krijgt daar geen gedoe mee. Dat is eigenlijk de enige vraag die ik beantwoord wil hebben.
Nee, maar het heeft te maken met de wet. De wet gaat boven de verordening. Wij stellen wel die verordening vast. Maar als er vanuit de wet aan bepaalde bedrijven bepaalde toestemming is verleend, ja, dan moet je daar dus wel rekening mee houden. Maar we willen kijken of dat is goed overleg, want de verordening die wij nu graag willen vaststellen, is natuurlijk ook in het belang van de nutsbedrijven dat je van elkaar weet wat je rechten en verplichtingen zijn. En wij hebben goede hoop dat we ook met die bedrijven uiteindelijk komen tot een afspraak, zodat zij ook onder deze verordening gaan vallen.
U knikt. Dan stel ik vast dat dit stuk doorgeleid kan worden naar de Raad. Dat is een A, een B of een C stuk. A-stuk. Dan gaat het door naar de Raad als A-stuk. Dank u wel. Wethouder, blijf u nog even zitten. Dan stel ik buiten de agenda om de heer Poel in de gelegenheid om kort een aantal vragen over de RUD, de regionale uitvoeringsdienst, te stellen. Laten we vooraf afspreken dat als de wethouder niet kort kan antwoorden, dat we dat schriftelijk afdoen. Meneer Poel, aan u het woord.
In ieder geval, dank u wel dat u me in de gelegenheid stelt, want dat scheelt misschien ook een hoop schrijfwerk over en weer. Het is de kwestie RUD, die hebben we bij de vorige raadsvergadering aan de orde gehad. En toen heb ik in die commissievergadering daaraan voorafgaand, dat ging over het afhaken van Heusden met 7% kostenverhoging, hebben we specifiek de vraag gesteld, hoe zit het met andere gemeenten als die niet instappen? Dat blijkt namelijk nu het geval te zijn. En ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat dat tot een 15% kostenverhoging gaat leiden. Dus u gaf in de commissie, zei u van dat leidt niet tot kostenverhoging. In de raad zei u, ik kan geen garanties geven. Toen zei ik nog tegen u van, god, u zwakt het wat af. En nu schijnt er een 15% verhoging aan zitten te komen. Ik weet niet of dat waar is. En zo ja, dan hoor ik graag als het niet zo is. Ik heb vernomen dat, het was Landart geloof ik, die Boekel niet instappen. En we hebben 3 april... Boekel. Boekel, oh ja. Die zijn niet ingestapt en 3 april hebben we niet gehaald. Wordt nu alles verschoven naar 1 mei, daar hebben we het toen ook over gehad. Of hoe is de stand van zaken op dit moment aangaande de voortgang?
Wat dat laatste betreft, zoals het er nu naar uitziet, hebben wij geconcludeerd bij de standaardige kopgroep dat het juridisch wel mogelijk zou moeten zijn om toch die oprichtingsvergadering te houden van de nieuwe omgevingsdienst. Dat gaat in de tweede helft van april, ik zeg het even onder voorbeeld, waarschijnlijk toch plaatsvinden. We zullen nog een poging ondernemen om ook Boekel er alsnog bij te halen. Want de vragen die ze hebben zijn wat ons betreft vooral ook vragen die eigenlijk pas aan de orde zijn op het moment dat je als algemene bestuur van zijn nieuwe omgevingsdienst met elkaar over de begroting spreekt en over de bedrijfsvoering. En dus daar moet het zeker een plaats krijgen en we hopen dat we daar, maar we weten niet natuurlijk, dat we daar ook Boekel van kunnen overtuigen dat ze alsnog zullen meegaan. Wat betreft die 15% verhoging, dat is mij niet bekend. 15% klinkt me in zoverre bekend dat in de toeslagen op enig moment ergens 15% staat voor bezwarenprocedures en dat soort zaken. Dat is een soort opslagpercentage geweest om wanneer je handhaaft, dat je dan ook allerlei procedures moet gaan doorlopen. Dat zat er niet in. Dus dat heeft waarschijnlijk daarmee te maken. Maar of dat zal zeker niet leiden tot 15% verhoging over de hele linie. Maar ik stel voor dat u dat laatste vooral ook schriftelijk krijgt. Daar wil ik dan toch even nog iets meer van weten. Ja?
Met de afspraak dat dat laatste antwoord schriftelijk nakomt. Voldoende? Goed. Dan gaan wij nu verder met de agenda. Agenda punt 7. Ook ter advisering aan de Raad. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied Haps, Puttelaarsestraat 5 Anton. Daarvoor is uitgenodigd de wethouder Baudet. Welkom. Ik ga langs die kant. Fractie van het CDA, de heer Hendricks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Moeten we toch even bij stilstaan. In het proces tot nu toe hebben we hier nog weinig over gezegd. En ik wil ook best nu duidelijkheid geven. Onze fractie heeft geen bezwaren tegen het plan wat er nu ligt. Nu hebben wij allemaal een mail gekregen, en daar zullen andere collega's denk ik ook over gaan hebben, van omwonenden. Die toch wat signalen richting ons afgeven als het gaat om het inspraaktraject, wat er wel en niet ter inzage heeft gelegen. Maar ook deels gegrond verklaren, deels ongegrond verklaren en verwijzen naar de welstandscommissie, wat erin zit. Vervolgens ook wijzigingen in het ontwerp bestemmingsplan, die worden grondverklaard, maar die zitten er niet in, die wijzigingen. Kortom, er heerst wat onduidelijkheid over. En ik heb eigenlijk twee vragen. Bent u in zoverre bekend met de gevoelens en de onduidelijkheden van de omwonenden daar? En is het misschien een idee, als hier nog even vanuit de gemeente contact gezocht wordt met die mensen, om dit even recht te trekken? Want de omwonenden geven ook aan, nou, met een klein beetje meedenken, komen wij er wel? Natuurlijk zit de nota van zienswijze erbij. Misschien kunt u het vanavond al helder maken. Ik zoek gewoon eventjes naar van hoe is dit gegaan.
De heer Van den Burg, VVD. Gaat u gaan.
Ja, dank u. In ieder geval aansluitend eigenlijk op het verhaal van het CDA. We hebben ook natuurlijk de mail gelezen. En eigenlijk dezelfde vragen richting de wethouder. Maar ook wij kunnen ons vinden in het voorstel om middels dit bestemmingsplan de bouw van een woning op deze ruimte voor ruimtekavel mogelijk te maken. Alleen net als de omwonenden hebben we toch wel wat twijfel over de vormgeving van het bouwplan. Bij de toets of een bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand moet ook worden gekeken of het bouwplan past in de omgeving. En daar hebben we toch wat twijfel over. En hoewel de welstandscommissie heeft geoordeeld dat het voldoet aan de redelijke eisen van welstand, hebben ze ook wel wat kritische kanttekeningen geplaatst. Een meer traditionele uitstraling van de nieuw te bouwen woning lijkt ons hier dan ook beter op zijn plaats. En wat dat betreft twee vragen. Waarom is in de planvoorschriften een lessenaarsdak voorgeschreven? Een zadeldak, dus meer twee kanten een dak, lijkt gelet op de omgeving hier meer op haar plaats. En op grond van de planvoorschriften wordt wel gesteld dat het college nadere eisen kan stellen over situering en afmetingen, als zij dat noodzakelijk vinden ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor een samenhangend stedenbouwkundig beeld, zoals dat zo mooi wordt gesteld, moet daar eigenlijk niet aan worden toegevoegd dat het college ook nadere eisen kan stellen aan de beeldkwaliteit van de te realiseren woning. Voor zover.
De heer Van Hees.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ook akkoord gaan met het vaststellen van het bestemmingsplan. En we zijn ook benieuwd naar de antwoord van de wethouder, want we delen de bezorgdheid van degenen die bezwaren in hebben gediend. En we wachten die antwoorden af. Maar
de heer Van Boekel.
Maar na het geval, we hebben toch een aantal vragen en opmerkingen. Tegen dit ontwerpbestemmingsplan zijn door een drietal omwonende zienswijzes ingediend. Een van de bezwarenmakers, namelijk de familie Van Dijk, heeft in zijn bezwaar aangegeven dat volgens hem het voorontwerpbestemmingsplan Putselaar 17 niet op de juiste manier gepubliceerd is. Om voor alle duidelijkheid kunt u aangeven waar en wanneer dit ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd is. Een andere vraag. Is het mogelijk in overleg met de toekomstige bouwers de woning iets verder naar achteren te plaatsen in verband met de privacy van de buren en de huidige privacy van de buren en de toekomstige bewoners? Ook vragen bezwaarmakers zich af of deze moderne woning wel past tussen de bestaande traditionele bebouwing. De commissie Welbestand heeft zijn twijfels en stelt hiervoor rekening te houden door twee kleuren metselwerk of rietenkap in de bouwvoorschriften op te nemen. Komt dit in de bouwvoorschriften te staan? In zoverre.
De heer Barthe, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben informatie ontvangen met betrekking tot het onderwerp. Er wordt melding gemaakt van het feit dat het voorontwerp niet ter inzage gelegd zou zijn. Dat is al door collega's benoemd. Daarom wil ik het eigenlijk in dit geval heel kort houden. Wij zouden graag tekst en uitleg willen hebben over het gevolgde proces. Want door de onwonenden is namelijk gemeld dat het zeer wel mogelijk zou moeten zijn om hun belangen te behartigen zonder die van de initiatiefnemers tekort te doen in deze. Dus gaan een toelichting op het gevolgde proces en wellicht dat we daar dan toch de creatieve oplossing kunnen vinden waar ieder zich in kan vinden. Tot zover.
De heer Haagmeijer, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben inhoudelijk geen problemen met wat hiervoor ligt. Wel natuurlijk, als je kijkt naar die mail, de opmerkingen die staan rondom vergissingen die wel of niet gemaakt zouden zijn. Dus ik neem aan, dat is ook door anderen al gezegd, dat de wethouder daar misschien nog iets over zou kunnen zeggen. En wat in ieder geval jammer is, dat uiteindelijk bewoners, of we nou wel of niet eens zijn met elkaar, de hele procedure als een kille zien. En wellicht kan daar iets mee gedaan worden, of wellicht kan de wethouder hier nog iets over zeggen. Dank u wel.
Dan is het woord aan de wethouder, de heer Baudet. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ook ik heb de mail mogen ontvangen. Dus in zoverre van ben ik niet verrast door hetgene wat u zegt. De bereidingstijd is kort, maar ik denk dat wat dat betreft dat ik antwoorden kan geven. Ja, heeft het voorontwerp ter inzage gelegen? Daar is antwoord op ja. Het voorontwerp, dan zal ik de bril even opzetten, heeft 6 maart 2012 ter inzage gelegen. Gezamenlijk met het ontwerpbestemmingsplan Putselaarstraat 17. En ik heb hier de gemeentepagina, althans een afdruk van een kopie van de gemeentelijke pagina, heb ik hier bij me waarin staat dat het voorontwerp ter inzage heeft gelegen. Kan natuurlijk onduidelijkheid ontstaan, hè, op het moment dat iemand naar de gemeente toe komt en vraagt van, mag ik dat inzien? Nou, daar kunnen heel veel dingen kunnen daar mogelijk verkeerd gaan, omdat de informatie wel of niet goed is. Maar dat is altijd achteraf praten en het is lastig voor ons om na te gaan in hoeverre daar iets verkeerd gegaan is. Het is natuurlijk wel zo dat iemand die inzicht wil hebben in het bestemmingsplan, dat altijd via de intermail of internet kan opvragen, dat altijd via de vakafdeling kan krijgen. Dus op het moment dat iemand in mijn ogen enige moeite doet om zeg maar, die informatie te verkrijgen, was die informatie ook beschikbaar. Ja, en daarom zeg ik van.
Meneer Hendricks, interruptie.
Een korte interruptie, want dan kunnen we dat punt meteen afronden. Kijk, dat het op internet staat en dat de vakafdeling bereid is, dat weten we allemaal. Het gaat even om het feit dat die mensen aangeven. Wij zijn naar het gemeentehuis gegaan en toen was het er niet of er was een discussiepunt. En ik zou het fijn vinden als u zegt in deze commissie, dat gaat gewoon nooit meer gebeuren. Tuurlijk, menselijke fouten kan altijd. Maar als mensen naar het gemeentehuis komen, moeten die gewoon de stukken kunnen zien die ook gepubliceerd zijn.
Nee, dat ben ik volledig met u eens. Dus dat is voor mij ook geen discussie. Hè. Als dat fout gegaan is, dan dat mag zulke dingen mogen niet fout gaan. Ik kan het alleen niet achterhalen. Hè. Ik moet in dit geval mensen op hun schrijven geloven. Ik heb geen zin om dat in twijfel te trekken. Hè. Maar daarnaast is het ook mogelijk om op een andere manier je informatie te krijgen. Met name als je gewoon de assistentie hebt gelezen zoals die in het... niet in het KFW-blad wil ik zeggen, maar in die andere Maartriehoek. Dank u wel, burgemeester. In de Maartriehoek staat. Dus dat even ten aanzien van het ter inzage leggen van het voorontwerp. nou praten we hier voor ruimte voor ruimtewoning. En dat betekent ook dat je een wat andere proces eigenlijk ingaat. Normaal gesproken heb je een bestemmingsplan. Daar stel je op, heb je visie bij. En dat doe je omdat je dat gebied in een bepaalde richting wil geven. Nou, nu is het zo. Iemand heeft een ruimte voor ruimtewoning. Heeft een bouwinitiatief. En die komt met het bouwinitiatief komt je aanzetten. En eigenlijk gaat dan het bouwplan gaat dan de bron vormen voor je bestemmingsplan. En dat is net iets anders dan wat je anders doet. Dus eerst komt het bouwplan en je gaat op basis van het bouwplan kom je tot een nieuw bestemmingsplan. Nou, dat is de weg bij een dergelijke ontwikkeling. Dat betekent ook dat je een bouwplan, een voorlopig bouwplan, eerst laat toetsen door welstand. Dat is ook anders. Vervolgens komt daar iets uit, pas je dat aan en je ontstaat ook een discussie met omwonenden. Van vind ik dat wel mooi, niet mooi, moet je wel naar achteren, niet naar achteren. Nou, om die reden hebben we ook nadrukkelijk een advies gevraagd bij de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Juist omdat we er niet echt goed uitkwamen met omwonenden, verschil van mening hadden. Nou, dat kan. Dan ga je naar een onafhankelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en je vraagt wat vinden jullie daarvan. Ook zij hebben een advies gegeven. Daar is naar gekeken, daar is op ingespeeld. Daar is geconstateerd van dat het bestemmingsplan als zodanig, en dat bedoel ik de bestemmingsregeling, plankaart en regels niet aangepast hoefde te worden, maar dat de toelichting op het bestemmingsplan wel aangepast diende te worden. Dat is mogelijk misverstand door iets wel of niet gegrond te verklaren. Daar kan je over zeggen van, ja, is dat dan gedeeltelijk gegrond of is het nog steeds ongegrond? Ik kan u wel zeggen dat dat proces is nog niet afgelopen. Want ook het nieuwe bouwplan, naar aanleiding van de commissie van ruimtelijke kwaliteit, is inmiddels bij welstand geweest. En vorige week heb ik daar dat heb ik net ontvangen. Dus vandaar dat u dat nog niet gekregen hebt. Dus ik wil u ook adviseren om het daar eens rustig naar te kijken. U krijgt het van mij zometeen, of in ieder geval bij de slag. En ik stel u ook meteen voor, dat is mijn voorstel althans, om daar dan ook een zeestuk van te maken. Want die informatie krijgt u later van mij toegestuurd. En dat geeft welstand in, en dat zal ik even voor u citeren. Dat door wijziging van de materiaaltoepassing, hoofdmassa wordt nu het metselwerk uitgevoerd, et cetera, et cetera. Toepassen van lessenaarsnak op de garage aan de voorkant van de lage massa is naar mening van de commissie voldoende ingespeeld op de bemerking van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Kijk, we hebben het hier over een bouwplan en dat is net weer iets anders dan het bestemmingsplan. Dit past binnen het bestemmingsplan, dus er zodanig wordt gezegd van oké, het bestemmingsplan kan je daarmee vaststellen. De commissie welstand geeft een bouwkundige advies. In dit geval denken wij dat over te nemen. Het is nog steeds nog geen eindadvies van de commissie welstand. Dus wat dat betreft moet er nog steeds wat gesleuteld worden aan het bouwplan. En dat kan natuurlijk altijd in overleg, ook met bewoners. En ik wil, zoals de heer Hendricks net aangaf, mezelf even overtuigen in hoeverre contact kan gezocht met de bewoners. In hoeverre we dat op een nette manier toch nog kunnen oplossen. Waarbij ik natuurlijk niet zeker weet of ik iedereen naar de zin kan maken. Maar die poging wil ik wat dat betreft wagen. Tot nu toe heb ik me daar niet mee bemoeid, omdat het een juridische procedure is. Maar mogelijk kun je mensen tot elkaar brengen als je praat over het bouwplan. Ik heb in vogelvlucht zo de zaak, denk ik, beantwoord.
Dat gaat u zo horen. Meneer Hendricks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt, wethouder, voor de beantwoording. Ja, kijk, laat helder zijn. Wij gaan gelukkig niet over de bouwplannen, maar over de bestemmingsplannen. Dan kunnen we net zo goed iedere dag hier gaan zitten. Maar het is wel belangrijk, denk ik, dat u dat toch even doet. Want als u zegt, nou volgens mij klopt het allemaal en met het nieuwe bouwplan liggen er mogelijkheden om nader tot elkaar te komen. Dan ben ik blij dat u die toezegging doet om met de bewoners daarna te gaan kijken. Want zoals u zegt, op bestemmingsplanniveau, op dit moment zien wij geen reden om hier tegen te zijn. Het is wel van belang dat als er in de communicatie op de eerste plaats onduidelijkheden weggenomen kunnen worden, is dat belangrijk. En of er inpassingsmogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan de signalen van de omwonenden, dat recht blijft doen aan het initiatief van de bewoners, dan lijkt me dat prima. Dus dan ja, wordt het een C-stuk.
De heer Van den Burg nog?
Ja, even heel kort. Inderdaad wil ik niet op de stoel van de commissie Welstand gaan zitten. Eén advies even om mee te geven richting de planvoorschrift. En haal het voorschrift over het lessenaarsdak eruit. Dan heb je gewoon überhaupt wat meer mogelijkheden ook om met daken te spelen. En ook wat meer richting traditioneel te gaan. Want op het moment dat je dat blijft voorschrijven, ja, hou je een moderne woning in stand. Maar dat is meer eventjes advies. En ja, de wethouder heeft al gezegd, we komen hier inderdaad op terug.
De heer Van Hees? Niet. De heer Van Boekel?
Ja, wanneer er overleg gevoerd gaat worden met de buren en met de toekomstige bewoners of bouwers, dan juichen we dat alleen maar toe. En nou, dat is een goede oplossing.
De heer Barthe? Niet. De heer Haagmeijer? Niet. Dan hebben wij zojuist een toezegging gehad van de wethouder dat de stukken van de welstand bij het verslag worden nagestuurd. En dan gaat dit stuk als C-stuk door naar de raad. Akkoord? Dank u wel. Dan gaan wij verder met stukken ter bespreking in deze commissie. En dat is agenda punt 8, voorstel tot het bespreken van de raadsinformatiebrieven. Vertraging woningbouwproject in verband met de beperking van de WSW van borging van geldleningen. Dit stuk is geagendeerd op verzoek van de PvdA en GroenLinks. En dan geef ik de heer Poel het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben inderdaad in het verleden vragen gesteld over de WSW-borging die zeg maar mogelijk de bouwprojecten zou vertragen. Vervolgens hebben we ook nog een raadsinformatiebrief gekregen over de verkoop, de clusterverkoop door Mooiland van sociale huurwoningen. Daar hebben we inmiddels ook een overleg mee gehad en ik moet u zeggen dat ik niet echt overtuigd ben geraakt in dat overleg, maar dat terzijde. Maar dat heeft wel geleid tot aanvullende vragen die wij nu hebben. En afhankelijk van de beantwoording daarvan zullen wij nader bezien of wij toch in ieder geval de verkoop sociale huurwoningen willen agenderen voor de raadsvergadering. Het lijkt me nu in ieder geval verstandig om in ieder geval die aanvullende vragen te stellen. De eerste twee hebben betrekking op die vertraging. Dat zou betekenen dat fase 2 Kantelen en fase 2a Valuwe de projecten zouden zijn die mogelijk vertraging zouden ondervinden. Tijdens het overleg met Mooiland en gelet op ook uw beantwoording wordt dat niet verwacht, maar garanties geeft u niet. Is hierover inmiddels, want we zijn weer een paar weken verder, meer duidelijkheid te verkrijgen dat er ook daadwerkelijk kan worden gezegd dat er geen vertraging is. U verwijst in antwoord op vraag 3c aangaande de achtervangrisico's van de gemeente naar een rapport uit september 2012. Dat was een maatregel van het WSW, dat was voor de maatregel van het WSW dit jaar. Ergo, die situatie is inmiddels veranderd. Kan die conclusie van het VNG met de huidige en toekomstige kabinetsplannen nog steeds staande worden gehouden? Want ik hoor nog steeds verontrustende berichten uit corporatieland. Anders gezegd, zijn onze gemeentelijke risico's toch niet toegenomen? Dat voor wat betreft de vertraging van de projecten aan de vragen van ons. Dan voor wat betreft de sociale clusterverkoop sociale huurwoningen. Op welke wijze is getoetst en is voor ons als raad inzichtelijk dat die bewuste 105 woningen bestemd voor die clusterverkoop de door de minister gestelde criteria van 1 tot en met 6 hebben doorlopen? Clusterverkoop aan commerciële beleggers ligt voor de hand, zegt u. Maar u refereert daarbij direct aan bestaande problemen, bijvoorbeeld voor wat betreft de verhuur in het Hazenleger. Daar hebben we in het verleden ook meer van gehoord. Dus twijfels over de toekomstige eigenaar mogen geen doorslag geven bij de toestemming, zegt u. Maar zijn er hier inderdaad dan geen twijfels, gelet op uw kennis van deze commerciële partners in onder andere het Hazenleger en de hiermee samenhangende problemen? En toch weegt u dat niet mee. Dus de vraag is waarom niet? Het gaat uiteindelijk om lokale sociale huurwoningenvoorraad, stelt u. Er is vraag naar deze woningen en de wachtlijsten zijn lang, dat stelt u ook. Waarom maakt u dit dan toch ondergeschikt aan het argument van de financieringsbehoeften van Mooiland? Want de recente presentatie waar ik net aan refereerde gaf al aan dat buiten deze nog niet doorgevoerde verkoop de financiële positie van Mooiland naar hun eigen zeggen niet zorgelijk is. Dus in feite zou u dat argument niet moeten hanteren. Een volgende vraag. Welke visie heeft uw college nu zelf op het beleid aangaande verkoop van sociale huurwoningen? U lijkt, als ik het stuk lees, SEC een algemene normdiscussie te voeren over het percentage overblijvende sociale huurwoningen in de gemeente. Maar heeft u geen beleid of visie die ziet op maatwerk specifiek voor KUIK, welke juist een afwijking zouden rechtvaardigen van de door u gehanteerde normdiscussie? En tot slot, voorzitter. Naast de clusterverkoop wijkt Mooiland ook af van haar verkoopbeleid door vrijkomende woningen elders, en fiets maar eens een keer door Kuik, behorend tot de categorie goedkope huurwoningen ter verkoop aan te bieden. En dan zit er geen huurder meer in. Het zijn dus meer dan deze 105 woningen. Bent u hiervan op de hoogte? Denk het wel. En op welke wijze heeft u dat dan meegewogen in uw uiteindelijke accordering van deze clusterverkoop? Dat zijn de 7 aanvullende vragen, voorzitter. Ik had graag een antwoord. En wij zullen bij de vaststelling van de agenda van de Raad bekijken hoeverre wij de verkoop sociale huurwoning alsnog zullen agenderen.
Ik denk dat we eerst even de beantwoording van de wethouder afwachten. Zijn er in aanvulling van de vragen van de heer Poel uit deze commissie nog meer vragen over deze raadsinformatiebrieven? Dan geef ik het woord aan de wethouder Baudet. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u vraagt naar de mogelijke vertraging of eventuele vertraging die eventueel nog in de Valuwe zou kunnen plaatsvinden van de Kuifse kantelen. Nou, in het gesprek met Mooiland is nadrukkelijk aangegeven dat op dit moment er alles aan gedaan wordt om die vertraging zeg maar niet te creëren, oftewel niet te realiseren, oftewel op tijd te beginnen. Zo is het begonnen met de aanbesteding van de Kuifse kantelen. Zodat voortijdig de werkzaamheden die verricht moeten worden voor 1 oktober aan de dijk verricht kunnen worden, zodat het bouwproces verder gaat. Voor hetzelfde geldt, voor de Valuwe geldt dat fase 2 in het najaar van start zal, de start zal plaatsvinden. De WSW zal waarschijnlijk voor de zomer uitspraak doen, is de verwachting. Dus ook om die reden is ook de verwachting dat daar geen vertraging op treedt. Ja, welke garantie vraagt u? Ja, 100% garantie bestaat helaas niet, heer Boel. Ik zou dat graag willen, maar 100% garantie is nergens af te dwingen. Er wordt alleen aannemelijk gemaakt en wij vinden dat ook echt aannemelijk. En wij zien ook dat Mooiland zich uitermate inspant om de zaak voor elkaar te krijgen. En voor ons is dat een teken dat zij er alles aan doen om te zorgen dat die bouwprojecten starten. Maar nogmaals, garantie van 100%, dat kennen wij in de bouwwereld niet. Want ook het afgeven van een bouwvergunning, heb je geen garantie dat er gebouwd gaat worden. Gemeentelijke risico's met betrekking tot WSW, waar u aan refereerde, nemen die toe, nemen die af? Nou, dat is natuurlijk, als ik daar het antwoord echt op zou weten, Dan denk ik dat ik precies door heb hoe die wereld in elkaar zit. Maar dan denk ik wel dat ik de enige zou zijn die dat op dit moment dan door heeft. Want er zijn zo ontzettend veel onzekerheden waarbij niet echt een goed antwoord daarop te geven is. Dus ik wil me eigenlijk ook niet wagen om te proberen daar een goed antwoord op te geven. Er is sprake van een onzekerheid. Of die onzekerheid toenemen, ja of nee. Ik durf daar niks over te zeggen. Ik heb op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van een toename. Dat hebben we niet van Mooiland vernomen. Dat hebben we ook niet vanuit het veld genomen. Ja, dat er sprake is van een onzekere tijd in de bouwsector. En met name een onzekere tijd bij de coöperaties. Ja, dat zijn we met elkaar eens.
Meneer Poel, interruptie.
Ja, korte interruptie, voorzitter. Ja, dat snap ik allemaal, wethouder. Maar ik verwijs nadrukkelijk naar het rapport uit september 2012. En daarna zijn er nogal wat ontwikkelingen gaande geweest. Ik neem toch aan dat u als wethouder daar proactief op zit en op een gegeven moment gaat bekijken in hoeverre dat eventueel consequenties heeft. U zegt van, ik heb geen geluiden, ik heb afgewacht. Je kunt het ook omdraaien. Je kunt er op een gegeven moment zelf op zitten. Want hoe zit dat? Wat betekent dat voor deze plannen? Want je hoort de coöperatieland ook bij, zeg maar, de presentatie van Mooiland, dat men behoorlijke zorgen heeft. Dus dat kan voor wel degelijk straks achtervangrisico's verhoging met zich meebrengen. En daar was mijn vraag gewoon concreet op gericht.
Nee, als ik mag, voorzitter, u veronderstelde dat wij afwachten. Maar dat doen we natuurlijk niet. We zitten er bovenop. We zijn constant bezig om die informatie te vergaren. En op dit moment hebben wij geen andere berichten dan dat wat we toen hadden. En dat betekent ook dat we niet een inschatting kunnen maken dat de situatie veranderd is. Dus wat dat betreft is hier nog hetzelfde. Er is voor ons geen aanleiding om een andere gedachte daarbij te hebben. Ga ik naar dat waren de 2 vragen met betrekking tot de bouwtempo, naar de clusterverkoop. Met name hier zal waarschijnlijk Bart mij aanvullen. Kijk, op dit moment is het zo dat de sociale huur, ja, die zouden verkocht kunnen worden aan de bijvoorbeeld zittende eigenaar. Op dat moment, en daar is ook een tekort in, namelijk in starterswoningen. Dus in zoverre van op het moment dat een sociale huurwoning overgaat naar een starter, en dat gaat naar een verkoop, en een koopwoning wordt, dan zeggen wij van ja, dat vinden wij op zich een goede ontwikkeling. Ontwikkeling dat starters op dat moment op de markt zitten en dat het woningbezit toeneemt. Dus in zoverre van is dat wel degelijk wenselijk. Dus, daarnaast het aantal sociale huurwoningen, ja, daar is nog steeds behoefte aan. Dat klopt. Maar dat betekent ook dat wij druk bezig zijn om te kijken of wij sociale huur eraan toegevoegd kunnen worden aan het bestand. Maar we zijn ook druk bezig om sociale koop aan het bestand toe te voegen. En dat zijn vergelijkbare doelgroepen.
Interruptie, meneer Poel.
Ja, voorzitter, want nu wijt u uit, wethouder. Kijk, ik vraag gewoon onder vraag 3 en dan leg ik maar bij de ambtenaar neer. Dat maakt voor ons inzichtelijk hoe getoetst is door de minister. Kijk, u begint over verkoop aan zittende huurders. Ja, dat is een van de criteria. Ik bedoel, ik wil gewoon weten of die 105 woningen zijn aangeboden aan die zittende huurders. En als ik daar op een gegeven moment een duidelijk antwoord krijg, dat is voor mij voldoende. Hoef je nu niet te doen, maar neem dat in elk geval mee in uw beantwoording.
Nee, maar ik dacht dat ik niet een antwoord gaf op uw eerste vraag, maar een antwoord gaf op uw derde vraag. Dus misschien bent u wat... Nee, ik gaf een antwoord op uw derde vraag met betrekking tot hoe het dan kan dat sociale huur verkocht wordt, terwijl de behoefte daar zo groot is. Nou, dat geef ik u aan. De behoefte voor sociale koop is ook groot. Dus in zoverre van worden in dit geval dan een andere doelgroep wordt bediend. U heeft aan van visie. Natuurlijk kondigde Moland aan ons van wij willen graag 105 woningen verkopen. Wat vindt u daarvan? We hebben daar lang over nagedacht of we dat wel of niet goed vonden. Moesten we wel maatwerk of niet maatwerk leveren? We weten ook dat landelijk gezien de corporaties het moeilijk hebben. Dat ze graag kapitaal willen genereren. En kapitaal kan je genereren vanuit de verkoop van woningen. Natuurlijk hebben we gesproken over op het moment dat ze kapitaal genereren, of ze dat dan zouden kunnen besteden in het Kuikse. Nou, daar heeft u ook een antwoord op gehad. Dat is heel erg lastig om dat te koppelen, met name omdat ze al zoveel in Kuik doen. Dat is even hun antwoord. Betekent wel dat wij enerzijds meedenken met hun en anderzijds ook meedenken of denken aan onszelf en onze eigen zaak goed te behartigen. Datgene wat Moorland nu heeft aangegeven, wij hebben het idee dat dat past binnen onze, noem het strategische visie, past binnen onze wonenmarkt. En dat het dat betreft niet schadelijk is voor datgene wat we op dit moment mee bezig zijn. Dat is dan ten aanzien van de visie.
Voorzitter, even toch tussendoor. Mijn concrete vraag van, is er maatwerkbeleid? Dat is er dus gewoon niet.
Maatwerkbeleid van wie dan in dit geval? Nee.
Even kijken, wat was de laatste? Bij de laatste.
De wethouder verzoekt mij om even een paar vragen te beantwoorden. Ik doe dat met alle plezier uiteraard. Met name als het gaat over de criteria die de minister heeft of zou hebben gehanteerd. Op pagina 3 zijn ze alle 7 genoemd, of alle 6 genoemd. En waarschijnlijk, als we met z'n allen er goed naar kijken, stellen we vast dat die criteria pas getoetst kunnen worden op het moment dat bekend is wie de koper wordt. En dat zal uiteraard door de minister zorgvuldig gebeuren. Ik begreep er nog een vraag was over met betrekking tot, zijn er nou wel of niet twijfels? Nee, het college heeft geschreven, kunnen we moeilijk, als we de zaak zakelijk benaderen, twijfels hebben over de nieuwe eigenaar, want we weten nog niet wie de nieuwe eigenaar is. En dat is nog steeds zo. Dus als wij niet altijd even gelukkig zijn met de situatie in de Hazenleger, wil dat nog niet zeggen dat er in de toekomst in de Buizerdhorst of bijvoorbeeld in de Kievietenveld zo'nzelfde situatie zich zal voordoen. Positie van Moorland is niet zorgelijk, zegt Moorland zelf in het overleg met het presidium. En toch zegt u, meneer Poel, wordt er verkocht om geld te genereren, ja, dat klopt op dit moment. En wij hopen vurig dat dat ook zo is. Is de positie van Moorland niet zorgelijk, maar dan hebben we als het ware een soort status quo. Dan gebeurt er ook verder niks buiten wat in de pijplijn zit. Namelijk, dan wordt er niet meer opnieuw geïnvesteerd. En wij zien uiteraard heel graag dat opnieuw en verder geïnvesteerd wordt in de gemeente Kuik. En dus kunnen wij het principe van verkoop van woningen, wij is het college, het principe van verkoop van woningen om opnieuw geld te genereren voor nieuwe investeringen van harte ondersteunen. Ten slotte, tenminste wat ik gezien heb, is wat overgebleven is voor de beantwoording, was uw opmerking dat er naast het feit van de clusterverkoop in de padboek, dat er nog meer woningen in Kuik te koop zijn van Mooiland. Dat klopt. Dat is, laten we zeggen, het reguliere proces van de verkoop van sociale huurwoningen aan de zittende huurders, wat het college van harte ondersteunt, want dit draagt bij aan bezitvorming van startende kopers en andere mensen, minder draagkrachtigen die graag ook een eigen woning verwerven.
Voorzitter, even toch ter interruptie. Ik heb nadrukkelijk gewezen op het feit dat ik woningen leeg zie staan. Daar zit dus geen zittende huurder meer in. Dus het is niet, en daar doel ik dus op, want dat hebben we in het overleg met Mooiland gehad, dat er inderdaad verkocht zou gaan worden aan zittende huurders voor de doelgroep. Maar ik heb het hier over woningen die leeg staan en die op de markt verkocht worden. En of ze dan even voor de doelgroep worden verkocht, dat is even terzijde. Maar ze worden niet direct aan de zittende huurder verkocht. En ze worden vervolgens ook niet vrijgegeven voor diezelfde huurmarkt, waar nog steeds wachtlijsten gelden en waar nog steeds woningen staan die, zeg maar, voor diezelfde doelgroep geschikt zouden zijn als huurwoning.
Ja, dat is correct, wethouder, zal ik zeggen. Dit gaat zover als wij kunnen beoordelen, en dat is ook gewoon visueel, hè, van die en die woning staat te koop. Dat zijn dan woningen die zogenaamd buiten complexen vallen. Die zijn ooit om bepaalde redenen aangekocht. Bijvoorbeeld omdat Mooiland of de voorganger van Mooiland daar stedenbekundige ontwikkelingen voor zag. Dat is nu niet meer het geval. En in het huidige nieuwe beleid van Mooiland is het zo dat al deze panden afgestoten gaan worden. Ik denk dat wij in alle realiteit met z'n allen moeten vaststellen dat het niet per se het bestand is waar de minder draagkrachtigen op zijn aangewezen. Dus dat, laten we maar zeggen dat dat de vrije markt is.
Nou, voorzitter, de laatste dan. Ik zou graag inzichtelijk krijgen, als u dat heeft, van over hoeveel, ik noem het maar even, extra woningen het gaat. Want ik denk dat ze dat zo uit kunnen draaien bij Mooiland. En als u zegt van dat zijn geen woningen voor de minder draagkrachtigen, dan wens ik dat te bestrijden. Maar dat terzijde, want ik kan er zo 10 mensen meenemen die ik denk ik geschikt acht voor die woning. Want toevallig heb ik er zelf ook nog gewoond in een aantal van die woningen. Of althans, heb daar bekendheid mee vanuit mijn vroegere functioneren bij de woningstichting. Dus ik denk niet dat u kunt zeggen dat dit woningen zijn die niet tot de categorie te verhuren woningen voor de doelgroep behoren.
Even naar aanleiding van uw laatste opmerking, heer Poel, van kan ik u gaan toezeggen dat we in overleg even met Mooiland treden en even navragen van op welke woning u doelt en over welke aantallen het gaat. Op zich is het voor onszelf ook prettig om gewoon dat even te weten, dat we daar ook geen misverstand meer over hebben. Daar kom ik op terug.
Meneer Van Ees, u heeft een aanvullende vraag.
Ja, nou, geen vraag, maar ik een opmerking aan, omdat het stuk toch hier ter advisering ligt. Wij zijn blij met het antwoord van de wethouder straks, dat die inderdaad als gemeente er alles aan zullen doen om voor de sociale huurwoningen of sociale koopwoningen zich in te spannen, op welke manier dan ook. Want het is belangrijk, maar die belangrijkheid ziet u zelf ook, dat er inderdaad voldoende ruimte blijft. En dat is eigenlijk ook de reden waarom de heer Poel het inderdaad ter discussie brengt, dat we daar een voldoende quotum van huizen hebben. Dat zeggen.
Dat gezegd hebbende sluit ik de beraadslaging over dit stuk af. Dat betekent dat het aan de fracties is om richting het presidium te kijken wat zij voor de raad hiermee zouden willen. Dan gaan wij verder naar het volgende stuk ter bespreking op deze agenda vanavond. En dat is het bespreken van de raadsinformatiebrief over het gewijzigd proces BGE. Op verzoek ook van de fractie PvdA GroenLinks. Daarvoor hebben we uitgenodigd wethouder Joon. Welkom. De heer Baudet maakt plaats. Heeft in ieder geval een warme stoel. Dan geef ik. Nou, dat was een gokje, maar. Dan geef ik wederom het woord aan de fractie van de PvdA GroenLinks. En wie mag dat zijn? Mevrouw Te Velde, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Wij hadden dit punt op de agenda gezet omdat wij nog wat aanvullende vragen hadden.
Allereerst willen wij zeggen dat wij blij zijn met de aanpassingen in het risicomodel, dat daar nu aandacht voor is. En dat wij hopen dat deze systematiek daadwerkelijk gaat leiden tot transparanter en een minder subjectief wijze van risico's analyseren. Verder hebben wij vraag over de wijziging in de wijze van rapporteren. U heeft het erover dat u gaat stoppen met het nemen van winst uit de grondexploitaties. Op dit moment lijkt het mij ook eerder te verwachten dat wij daar verlies op maken dan dat wij daar winst op maken. We zijn op zoek naar een concrete en transparante financiële vertaling van de huidige situatie. Hoe gaat deze wijziging in de wijze van rapporteren ervoor zorgen dat de wijze van rapporteren transparanter en concreter wordt? En verwacht u dat er nog verlies genomen moet gaan worden uit grondexploitatie? Dat waren de vragen.
Ik kijk nog even naar de collega's van de andere fracties. Zijn hier aanvullende vragen? Dan geef ik het woord aan de wethouder Joon. Gaat u gaan?
Ja, in ieder geval dank voor de complimenten. We zijn er uiteraard ook zelf blij mee, omdat het juist specifieker gaat worden. Hè. Daar waar het voorheen eigenlijk drie criteria waren, algemene marktcriteria, organisatieontwikkeling, dat. En er werd dan een score aangegeven van 1 tot en met 3. Nou, zo werd dat zeg maar bepaald. Wat er nu gaat gebeuren is dat er echt per project wordt er gekeken en wordt er ook afgestemd met degene, laten we zeggen, die het project beheert. Wordt gekeken naar lokale situaties zoals is er een invloed mogelijk van bodemsanering? Heeft het iets te maken met archeologie? Zijn er ontwikkelingen in de directe omgeving waardoor een verkoop wat zou stagneren, om wat voor reden dan ook? Dus dat leidt er uiteindelijk toe en het is altijd een werkdocument zoiets. Hè? Het moet steeds specifieker uiteindelijk worden totdat je helemaal in je best guess helemaal goed zit er uiteindelijk. Door weg te gaan van die helemaal subjectieve algemene marktomstandigheden, scenario's, en naar die specifieke per project te gaan, kom je juist veel nauwkeuriger uit. Dan gaan we op het pessimistische scenario uiteindelijk zitten. Daar neem je je risicobuffer uiteindelijk voor. En dan hebben we al die projecten straks op een rijtje staan. Dan zeggen we, oké, waar komen we nou op uit? Al die pessimistische scenario's zullen niet allemaal tegelijk uitkomen. En dan gaan we nog even kijken van oké, wat is ons verwachtingspatroon daarin? En dat gaat u heel helder in beeld krijgen bij de rapportage. Dus ik denk dat dat absoluut nauwkeuriger is en bovendien 2 keer per jaar. Dat was transparant. Nou ja, dan heeft u ook uw transparantie te pakken en het specifieker zijn. Nou, en de winst nemen is ook wettelijk nu voorgeschreven. Hè? Dus, is dat afdoende voor u?
Nou, ik had ook nog de vraag gesteld of u verwacht dat wij nog verlies moeten gaan nemen uit de grondexploitatie.
Ja, dat kan ik nog niet zeggen. Hij is bijna afgerond, dat kan ik u wel zeggen. Maar we moeten echt nog heel even geduld hebben tot de jaarcijfers. Uiteraard in deze tijd zal het niet meevallen. Dat kan ik meegeven, maar dat hebben we altijd al meegegeven. Uiteraard, het zal nooit positief uitpakken, eerder negatief. De vraag is alleen op deze methodiek. Hoe negatief, zullen we maar zeggen. We moeten even geduld hebben.
Dan kijk ik nog even naar mevrouw de Velde. Voldoende? Zijn er andere vragen aan de wethouder? Dan dank ik u voor uw beantwoording. En dan gaan wij verder met het volgende agendapunt ter bespreking in deze commissie. En dat is het voorstel van het college over de gebruiksregels van de boomkwekerij Ebbe. En daarvoor is uitgenodigd als portefeuillehouder de burgemeester de Hellenaar. Ik ga gewoon het commissie rondje maken. En ik kijk eerst naar de fractie van het CDA. De heer Hendricks, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, daar zitten we dan. Voor het eerst in het publieke debat eigenlijk over de bekende boomkweker Ebbe. Waar we natuurlijk informeel al wel vaker met elkaar over gehad hebben. En het eigenlijk een kwestie van tijd was voordat het in het publieke debat terecht zou komen. Vooraf wil ik toch wel aangeven, eigenlijk los van de inhoud, dat ik de situatie onaangenaam vind. En dat zal ook spreken uit de vragen, denk ik, die ik ga stellen. En ik ga ze redelijk sec stellen, want we komen er nog wel later op terug. De eerste vraag is, waarom gaan we nu gedogen? waarom gaan we niet handhaven? Waarom niet gewoon een bestemmingsplanprocedure? Op basis waarvan heeft u zicht op legalisatie? En dit gedoogbesluit gaat over iets wat redelijk fundamenteel in strijd is met de kaders die door deze raad zijn gesteld. De tweede vraag, en dan duik ik wat dieper op het bedrijfsplan in eigenlijk. Wat is de reden voor dit plan? Waarom ligt het er? Want ik weet nog wel dat we het bestemmingsplan hier ooit aan de orde hadden. En toen dachten we te weten waarom we dit bestemmingsplan vaststellen. De situatie is blijkbaar gewijzigd. Heeft u al zicht op wat dit plan doet voor de infrastructuur? Als ik kijk naar wat dit plan beoogt, dan zal daar de nodige verkeersbeweging naartoe moeten. Heeft u daarover nagedacht? En de volgende is wel een interessante, voorzitter. Want dan lees ik uw notitie en dan zegt u dat u dit plan ruimtelijk aanvaardbaar acht. Om vervolgens geen enkel argument in het stuk te noemen. En laat nou juist het ruimtelijk argument een van de zaken zijn waarvan ik denk, Jezus, moeten we dat doen? Is de beroepsdeformatie, zo te noemen. Ja. Excuus, voorzitter. Het was puur emotie. De volgende vraag is eigenlijk hierna. Hè? Wat nou hierna? Zet dit niet de poort open tot een wildgroei aan nevenactiviteiten? Is misschien wat een negatieve benadering, maar ik stel hem toch. Om het dan nog eventjes zo aan te geven zoals ik het voel. Hoe betrouwbaar zijn wij nou als overheid als wij nu gaan zeggen, dan tekenen we nog even bij het kruisje en dan is het geregeld. De volgende vraag die gaat eigenlijk over de meerwaarde van het initiatief. De meerwaarde initiatief voor ons als Kuikse burgers, als gemeenschap, als regio, voor het Kuikse centrum, vraagteken. Het toeristisch-recreatieve argument, daar heb ik toch wel twee keer over na moeten denken. Ik zie hier wel een economische reden. Die zie ik wel. Ik zie ook wel een bedrijfseconomische reden. Maar het toeristisch-recreatieve argument, kunt u daar eens op ingaan. Vervolgens, wat is uw reactie op de brief van de Schouwburg? Gaat u nu zonder meer akkoord, dadelijk met wat de directeur schrijft, hè, een horecabedrijf in eigen beheer van de Schouwburg, wilt u nog steeds gaan privatiseren? Neemt u dat mee in deze besluitvorming of ziet u dat totaal los van elkaar en benadert u dat ook los van elkaar? En tenslotte, en dat is eigenlijk misschien een samenvattende vraag, wat is nou de uitleg van uw college aan burgers en bedrijven die dit niet begrijpen, die een afwijzing hebben gehad in het verleden op een ander plan? En natuurlijk, we moeten ieder plan op zich bekijken, maar hoe gaat u dit uitleggen? Nogmaals, excuus voor de verspreking, maar dat waren mijn vragen, voorzitter.
De heer Gertsen.
Ja, voorzitter, na dit indrukwekkende betoog van de heer Hendricks, waarin Jezus het hiernamaals de poort en het kruisje langskwam. Nou, ik heb het genoteerd, hier hebben we het alle vier genoemd. Dus het zit in ieder geval hoog en het is ook terecht dat u de vraag stelt. Laten we dat even helder hebben. En ook de onderwerpen waar u aandacht voor vraagt, zijn de onderwerpen die hier aan de orde moeten komen. Ik heb het nog even nagezocht, voorzitter, van hoe groen en hoe hoog een inspirium is. Maar het ging niet over een boom of over een plant, maar het gaat over de hal van Ebbe. Terecht is dat dit vroeg of laat een keer hier op tafel moest komen. Dat kon niet anders, kon niet uitblijven tot dat ging gebeuren. En ook onze fractie heeft hier toch wel wat moeite mee met van hoe dit zich allemaal afspeelt. Ons land is waarschijnlijk groot geworden met ondernemers die durf en lef tonen. En durven te ondernemen. Het ondernemerschap op zich, dat zal u niet verbazen. Dat is een van de dingen die wij vanuit onze fractie enorm nastreven en willen stimuleren. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen aan ondernemersdurf. En dit is wat ons betreft toch wel een voorbeeld. De plausibele vragen zijn gesteld. Hadden we dit kunnen weten, Is dit een vooropgezet spel wat hier gespeeld wordt? Is het Inspirium gebouwd en gemaakt voor deze activiteit? En worden we nu voor een voldongen feit gesteld op basis van allerlei bedrijfseconomische argumenten waardoor we voor dit zouden moeten zwichten? Ik weet niet of het zo is. De relatie Schouwburg, ook door collega Hendricks aangegeven. Wij bespeuren toch heel lichtjes een vorm van handjeklap wat nu in een soort van treintje aan het optuigen is van als jij dat mag, dan wil ik dat. En wij zijn ernstig bezorgd over de discussie die wij hebben gehad ten tijde van het debat over de Schouwburg en de concurrentie van horeca in het centrum en alles wat daarbij hoort, is dat wij in ieder geval geen trek hebben om die discussie nog een keer opnieuw te gaan doen en de relatie tussen horeca en de Schouwburg en de principes die we daar hebben over uitgesproken niet nog een keer over willen doen. Alles over de ruimtelijke inpassing gevraagd en gezegd. We zijn er ook erg benieuwd naar en we zijn ook erg benieuwd inderdaad van hoe u andere initiatieven gaat begeleiden en beantwoorden op het moment is dat zij ergens een loods hebben gebouwd op een industrieterrein en het loopt niet en we gaan daar feesten in organiseren. Waarom mag dat in het Inspirium wel en in zo'n soort situatie niet? Allerbelangrijkste vraag voor ons die wij in onze fractie hebben gesteld, voorzitter, is de handhaafbaarheid van dit hele initiatief. Hoe gaan we dit, ik zal niet de term gebruiken, maar hoe gaan we dit handhaven? Hoe krijgen we dat eigenlijk voor elkaar? 700 personen is dan het minimumcriterium voor een evenement. Wil het niet concurrerend zijn voor de Schouwburg? Ja, ik hoor het wel van nu als het anders is. Nou, op het moment dat er 200 of 300 mensen binnen zijn en er zijn 1000 uitnodigingen verstuurd en dat gebeurt 3 of 4 keer per maand, hoe gaan we dit dan in handhaven? Gaan we iemand aan de deur zitten? Gaan we mensen tellen? Wij zijn daar heel erg benieuwd naar. Op het moment is wel duidelijk, om van zijn voorschot te nemen op de discussie die wij in de fractie hebben gehad, is op het moment is dat we dit niet kunnen handhaven, ja, zullen wij in ieder geval geen medewerking verlenen aan dit initiatief. Maar ik ben heel erg benieuwd wat de burgemeester hierop te zeggen heeft. Zover in de eerste termijn.
Dank u wel. De heer Van Hees.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn vooralsnog ook niet voor deze constructie. En er is al het nodige gevraagd en gezegd en daar kunnen we ons bij aansluiten. Er blijven nog 2 belangrijke dingen over waar we ons zorgen over maken. Enerzijds ook al gezegd de precedentwerking. Wat LACO is ook al bekend, ja, die vaker wat willen organiseren. En zo kunnen we nog wat meer mensen, de Vrije Markt in de Katwijken, prachtige hal, heel groot. Daar kunnen ook een hele hoop dingen gebeuren. En daar zijn een hele hoop parkeerplaatsen al bij, want die komen er elke zaterdag al 1 keer in de maand. Dat is 1, dus die precedentwerking. En wat er hier nog over staat, is het voorschot wat de Schouwburg neemt op de verliezen die ze na een prachtige heropening en na 2015 al denken er genoeg mee te kunnen nemen. Want we hebben inderdaad concurrentie van de zaal Ebbe. En daar kunnen we niet gedogen. We hebben gezegd, er gaat zoveel geld in bij de Schouwburg en meer gaat er niet bij. En als we op nu al met deze constructie al zeggen van nou, daar kan een reden in zitten, dan wordt het heel moeilijk. En we wachten uw antwoorden af.
De heer Van Boekel.
Ja, voorzitter, wij zullen ook een scharrels zegje overdoen. Voor ABC is het belangrijk dat bedrijven zich moeten kunnen ontwikkelen, omdat gezonde bedrijven voor werk en dus ook voor welvaart zorgen. Maar voor ABC is het ook belangrijk dat de spelregels worden gevolgd zoals ze voor iedereen gelden. Of dit hier ook gebeurt, betwijfelen wij. Boomkwekerij Ebbe vraagt een vergunning aan voor een hal in verband met zijn agrarische bedrijfsactiviteiten. De gemeente denkt en werkt mee, vervolgens neemt Ebbe de hal in gebruik voor grootschalige niet-agrarische evenementen. Hier is de vergunning niet voor verleend en past niet binnen het bestemmingsplan. Het college heeft besloten om niet te gaan gedogen vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging. Een vraag, waarom heeft Ebbe niet meteen een aanvraag ingediend voor de organisatie van evenementen? Een volgende vraag, mogen andere bedrijven met plannen die niet passen binnen hun vergunning ook op deze houding van het college rekenen. Nog een andere vraag. Wordt dit agendapunt nog behandeld in de raad? Wanneer dit niet gebeurt, zouden wij dit graag willen agenderen voor de volgende raadsvergadering. Dan ook nog aandacht voor de zekere financiële gevolgen voor de Schouwburg en daarmee dus ook indirect de Kuikse belastingbetaler. In het bedrijfsplan staat weliswaar dat er alleen activiteiten van meer dan 700 personen plaatsvinden, maar dat aantal is boterzacht en dus is het een rechtstreekse concurrent van Schouwburg. Vraag, hoe gaat de gemeente handhaven zodat er alleen maar evenementen plaatsvinden van minimaal 700 personen? Een volgende vraag. In een brief van de Schouwburg staat dat de subsidiebehoefte groter kan worden onder invloed van deze activiteiten. Wij als ABC vinden dat wij als gemeente hier absoluut niet voor mogen opdraaien. Dus hoe wil de gemeente dit met Ebbe gaan regelen? In zoverre.
Dank u wel. De heer Barthe, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Veel is er al gezegd. In die zin kunnen wij ons eigen aansluiten bij het punt om niet meteen mee te gaan in de gedachte die hier voor ligt. Waar wij wel positief in staan is in het feit dat wij ondernemers willen ondersteunen waar dit mogelijk is. Dit bevordert namelijk welvaart en welzijn. Ik wil nu even niet meer ingaan op alle punten die genoemd zijn. De precedentwerking is zojuist genoemd. Er zal dadelijk een antwoord komen op die vraag. Bezoekersaantallen zijn genoemd. In die zin hebben wij ook de vraag, hoe denkt u hierop te gaan handhaven? Maar daar hoef ik dan ook even niet verder op in te gaan, omdat het genoemd is. De relatie met de Schouwburg is genoemd. In dit geval de relatie met de eventuele tekortkomingen en de subsidie waar de burgers in dit geval voor op zouden moeten draaien. Of er zou een of andere regeling getroffen moeten worden waar de ondernemer een bepaalde vorm van ondersteuning in biedt. Alleen de vraag is even of dat überhaupt mogelijk is. Dus wellicht dat daar dadelijk een antwoord op zou kunnen komen. Er zijn nog twee dingetjes die wij graag van onze zijde beantwoord zouden willen zien. Namelijk het volgende. In de brief van de provincie wordt gemeld dat dit initiatief niet past binnen het kader van de verruimelijke ordening. Dat wordt gemeld op pagina 3. Van 5 van het gedoogbesluit. De brief van de provincie zegt namelijk het tegenovergestelde. Hier hadden we dus graag een antwoord op gehad. En het antwoord in die zin zou moeten staven dat de provincie in dit geval wel medewerking zou willen verlenen. De brief zegt het tegenovergestelde namelijk. En dan hebben we nog een ander puntje. Wij vroegen ons af in hoeverre het mogelijk was om hier een hoorzitting over te houden, om een beter beeld te krijgen van de totale omvang van de impact voor de gemeente Kuik. Tot zover.
De heer Poel.
Ja, voorzitter, namens beide fracties onze bijdrage. Ik heb die voor de portefeuillehouder en voor de burgemeester en voor de vakwethouder op papier, want we hebben erg veel vragen. En een aantal vragen die hier al gesteld zijn, komen hierin terug, dus het is misschien makkelijk. En u hoeft ze straks niet allemaal te beantwoorden, want ik had liever een zorgvuldige beantwoording op papier. Ik had u het eerder toe willen zenden, maar goed, op het moment dat je dingen afstemt, dan duurt het wat langer. Voorzitter, na het meest recente presidium kwam dit voorstel ter bespreking in de commissie Ruimte van vandaag tot ons. Wij hebben hier ja tegen gezegd, maar we zijn wel van mening dat u ons eerder inhoudelijk had kunnen informeren in zaken het lopende traject, met name nu u vergaande voorstellen doet, namelijk een bestemmingsplanwijziging en daaraan voorafgaand een gedogen. Laten wij vooropstellen positief te staan tegenover ondernemers die activiteiten willen ontplooien, welke een toegevoegde waarde voor Kuik kunnen betekenen in brede zin. Maar als bestuurders hebben we meerdere belangen en zaken tegen elkaar af te wegen en dat dient zorgvuldig te gebeuren. En alvorens wij tot een definitieve stellingname komen, zoals ook de andere partijen, willen wij in dat kader veel meer duidelijkheid van de kant van het college en hebben wij de nodige kanttekeningen waar we ook een antwoord op willen. De volgende vragen, en ik heb ze gerangschikt na proces. Overigens, collega's, heb ik dadelijk ook een exemplaar voor, dan weten jullie dat vast. Ja, dat kan, maar moet je ze even ronddelen. Het proces. Tot dusver heeft u ons als raad inhoudelijk niet geïnformeerd, dan wel meegenomen in het proces. Waarom niet? U wenst het bestemmingsplan te wijzigen en gaat vooraf zelfs gedogen, terwijl u niet weet hoe uw raad hierin staat. Dat blijkt vanavond ook. Volgt u dan eigenlijk wel de goede weg? Wat gaat u doen met het gedoogbesluit wat u neemt, want dat is uw bevoegdheid als de raad in meerderheid toch zegt hier geen medewerking aan te willen verlenen? Waarom wacht u hier niet mee tot nadere zekerheid over het in elk geval in procedure brengen van een gewijzigd bestemmingsplan? Dit lijkt ons overigens een zaak voor een vakwethouder. Wat is de rol in het proces geweest van de vakwethouder die wel terzijde zit? En welke rol heeft de burgemeester in deze gespeeld? Naar ons idee was het niet de vakwethouder, maar de burgemeester hier in leading. Kunt u daar overigens wat over toelichten? Dan willen wij de voorgeschiedenis aan het licht brengen. Was er destijds in tijden van de bouwaanvraag sprake van een evenementenhal, daktuin en parkeerplaatsen? Wij zien graag de aanvraag en de tekeningen van destijds. Is er destijds vergunning verleend voor evenementenhal, daktuin en parkeerplaatsen? Ook hier graag stukken aangaande vergunningverlening, inclusief tekeningen. Bood het bestemmingsplan ten tijde van de bouwaanvraag destijds ruimte voor een dergelijk initiatief? Volgende vraag. Op grond waarvan heeft Ebbe in het verleden de indruk gekregen dat er ruimte zou bestaan voor dat initiatief in het buitengebied? Met andere woorden, is er overleg geweest en dan met wie, wanneer en ligt dit ook ergens vast? Indien aanvankelijk wellicht geen bouwaanvraag voor evenementenhal, daktuin en parkeerplaatsen, zijn er dan later wijzigingsverzoeken ingediend of is uw college hierin niet gekend? Ook graag stukken indien voorhanden. Zijn er tijdens de bouw van het geheel controles uitgevoerd en is daar geconstateerd dat er afwijkend werd gebouwd? Zo ja, dan zien we er ook graag stukken van tegemoet. Is er bij de bouwaanvraag destijds al getoetst op brandveiligheid, ergo is er toen getoetst op een inrichting als evenementenhal met daktuin en parkeerplaatsen? Zo ja, ook hier graag stukken. Het kopje veiligheid en verkeer. Er is een BHV-organisatie verplicht gesteld, maar is die afgestemd op de capaciteit van de hal? En zo nee, waarom niet? Er wordt namelijk enkel gewezen op een BHV-organisatie gericht op de A73. Hoeveel auto's mogen er parkeren en is dit veilig bij een calamiteit? Verlangt dit toezicht en of regulering en wat zijn de wettelijke kaders? Hoe alles heeft u dit onderzocht en bij uw afwegingen betrokken? Graag stukken en indien niet onderzocht, alsnog onderzoeken. Zijn de aan- en toevoerwegen toegerust op een dergelijke verkeersdrukte? En wat zijn de gevolgen bij een toename van de activiteiten en wie draagt de kosten van de regulering, onderhoud en dergelijke? Is dit onderzocht? Zo ja, graag stukken en anders graag nader onderzoek. We kennen namelijk al veel langer een toenemende verkeersproblematiek vanaf de Rijksweg naar de rotonde Kranenbeurs-Hekken. Milieu en landschap. Is het toegestaan dat een dergelijke hoeveelheid auto's zich in de avond en nacht gaat verplaatsen uit oogpunt van milieu, met name daar waar we toch spreken van het buitengebied? Veel licht, lantaarns, is daarnaar gekeken. Ook hier graag stukken of anders nader onderzoek. Kan Ebbe in algemene zin voldoen aan de milieueisen, onder andere qua geluid? Zijn er al metingen verricht en door wie? Voldoen die metingen aan de regelgeving? Hoeveel decibel mag er geproduceerd worden in de hal en voldoet de hal aan de gestelde voorwaarden? Ligt dit vast en zijn er beperkingen ten aanzien van die podiumoptredens met veel muziek? Graag stukken aangaande onderzoek en anders wellicht een onderzoek opstarten door deskundigen. De geplande activiteiten vinden in het buitengebied plaats, medegelegen tegen een Dassen fourageergebied en een Dassen burcht. Op welke wijze heeft u dit meegewogen? Wij zien dit namelijk niet terug in de stukken. De horeca. Ik weet niet of die er nog bij zijn, jongens. Bent u voornemens de gevraagde horecavergunning af te geven en zijn er beperkingen aan die vergunning? Kan Ebbe eraan voldoen, aan die voorwaarden voldoen, die doorgaans worden gesteld, graag stukken indien voorhanden. Voldoet Ebbe ook aan de stukken, aan de eisen in termen van vakbekwaamheid bij het afgeven van een horecavergunning? Zo niet, hoe gaat u dat inkleuren? Het buitenterrein. Mag Ebbe op het buitenterrein events, activiteiten, terrassen en horecaactiviteiten ontplooien? Is de daktuin in dit verband een terras of een horecaruimte? Gelden voor het buitenterrein eventueel aanvullende eisen of gelden hier beperkingen in de breedte van de regelgeving? Milieu, brandveiligheid, bestemmingsplan, horeca, etc. Is dit alles onderzocht? Zo ja, ook graag stukken en zo nee, dan graag onderzoeken. Algemeen, mede in het kader van uw opmerkingen aangaande brandveilig gebruik, in hoeverre conflicteren de bestaande activiteiten in de belendende hallen met de activiteiten in de evenementenhal? Is dit onderzocht? Brengt dit beperkingen met zich mee? Wij denken aan de opslag van brandstoffen, insecticiden en andere gevaarlijke stoffen, de stalling van voertuigen en landbouwmachines. Mogen de hallen gelijktijdig voor verschillende activiteiten worden gebruikt? Is dat alles onderzocht, getoetst en vastgelegd? Graag stukken of alsnog onderzoeken. Het oogpunt van concurrentie met de Schouwburg koppelt uw podiumactiviteit aan een aantal bezoekers boven de 700. Waarom definieert u podiumactiviteit niet? En wat gaat er gebeuren als er minder dan 700 bezoekers komen? Mag het dan niet doorgaan? De Schouwburg is niet tegen, maar tussen de regels staat men toch niet echt te juichen en men wijst op de risico's qua bedrijfsexploitatie. En als raad hebben we dat bedrijfsplan van de Schouwburg goedgekeurd. Hoe gaat u dat risico inkaderen? Hoe rijmt u dit voornemen met uw beleidsvoornemen toch met name het centrumgebied van Kuik aantrekkelijk te maken? U zoekt de periferie op en dat kan publiek wegzuigen bij centrumactiviteiten. U verpleegt niet tot afstemming hierover met de centrumhoreca, waarom niet? Heeft u qua ruimtelijke ordening, verkeersregulering en dergelijke in het gebied ook stilgestaan bij de directe omgeving, daar waar het betreft nog plannen in de Dop, Dommelspoort, Bungelaar, etc., landschapspark? Heeft u de precedentwerking in uw afwegingen meegenomen ten aanzien van mogelijk toekomstige, meer gezegd vergelijkbare initiatieven in de omgeving? Dan het overleg met de provincie. Wanneer is er overleg geweest met de provincie, door wie en met wie? Graag hiervan eventueel een verslag, briefwisseling of andere bezoekerreportages. De brief van de provincie is duidelijk qua conclusie. Het past niet in het landelijk gebied, maar in een bestaand stedelijk gebied. En in dit gebied passen ontwikkelingen die aansluiten op het bestaande gebied met groene waarden. U zegt zelf dat er geen plannen zijn tot omvorming naar stedelijk gebied en de activiteit past bij een stedelijk gebied dat er dus niet is. Toch staat u het toe. Dat vraagt toch, portefeuillehouder, om meer en een duidelijke toelichting, mede met het oog op de te verwachten bezwaarprocedures waar die motivatie een zeer belangrijke rol zal spelen. Tot slot, de laatste vraag. Heeft u hierover naast overleg met de Schouwburg ook bijvoorbeeld overleg gehad met een milieuvereniging of de vereniging Das en Boom? Die kent u ongetwijfeld. Want van die kant is ongetwijfeld ook een bezwaar en een beroepsprocedure te verwachten. Kortom, voorzitter, veel vragen, veel stukken gevraagd. Maar dat doen wij omdat wij vinden dat je dit soort processen zorgvuldig moet doen. En daar hebben wij toch wat vraagtekens bij. Wij zeggen niet direct nee, maar wij vinden wel dat je dit zorgvuldig moet voorbereiden. Dan kunnen we ook een afgewogen oordeel vellen. Als Partij van de Arbeid GroenLinks, heb ik al gezegd, willen we die zorgvuldige afwegingen maken. En op basis van de vragen en opmerkingen die ik gesteld heb, trekken wij nog geen conclusies. Maar er is volgens mij nog wel veel huiswerk te doen, alvorens tot een voorstel tot bestemmingsplanwijziging te komen. Dan kun je zeggen van nou, dan wachten we meer tot die bestemmingsplanwijziging. Maar ik denk, ik giet hem er maar meteen in, want u wil hem op 27 mei in procedure brengen en dan moet het plaatje compleet zijn. Voor ons is beantwoording van de vragen en meer onderbouwing om tot dat afgewogen oordeel te komen. Ja, en tot slot het gedogen. U wilt dat doen vanaf 1 mei. Het is een bevoegdheid van uw college en niet van ons als raad, dus daar ga ik ook echt niet voor liggen. Maar gelet op de opmerkingen en vragen geef ik u ten dringende in overweging of dit op dit moment wel verstandig is. Dat is aan u. Daar laat ik het bij, voorzitter.
Ja, dank u wel. Zeer uitgebreide vragen vanuit de fractie van PvdA GroenLinks. De strekking van de vragen komt enigszins overeen. Ik geef graag het woord aan de burgemeester. Gaat u gaan.
Dank u wel, mevrouw Angevaren. En eerst nog even van harte gefeliciteerd van mijn kant.
Dank u wel.
En dan kan ik u misschien ook melden, want ja, tenzij jullie dat op Twitter allemaal al hebben gevolgd, maar dat onze buurgemeente inmiddels een nieuwe voorgedragen burgemeester heeft.
Het wordt steeds liberaler in het land van Kuik.
Het wordt steeds liberaler in het land van Kuik. Wel ja, over het woord liberaal zullen we het maar niet hebben vanavond. Goed. Ik heb dit toch met verbazing aangehoord. En ik denk en ik hoop dat ik een heleboel misverstanden kan wegnemen. Want ik proef emotie, ik proef achterdocht. En ja, ik zit me wel te puzzelen waar dat dan allemaal precies vandaan komt. Wat dit college heeft gedaan, is een grote ondernemer in Kuik, met een fantastisch bedrijf daar, die dat onlangs heeft gerealiseerd, die plannen krijgt, meer wil, andere dingen wil. We hebben met deze ondernemer meegedacht. We hebben hem niet voorgetrokken. We hebben hem zeker niet anders behandeld dan anderen. Maar we hebben wel meegedacht. En ik vind ook, zeker in deze tijd, dat dat is wat je van een college mag verwachten. Meedenken met goede, grote ondernemers. Zoals we ook meedenken met mensen die hard hulp van ons nodig hebben. Dienstbaar bestuur. Betekent dat alles doen wat ze vragen? Nee, dat betekent het zeker niet. Hij heeft gewoon vergunning gekregen voor wat hij heeft aangevraagd. En is gaan zeggen, ik wil eigenlijk ook nog wat laat ik maar noemen, branchevreemde activiteiten erop nahouden. En wij zeggen, nou, dat past niet binnen je vergunning. Dus je krijgt, dat kan op basis van een omgevingsvergunning, hooguit 3 keer per jaar een evenementenvergunning. Nou, dus de ondernemer wist wat dat betreft heel goed waar hij aan toe was, maar is wel gaan denken van ik wil eigenlijk meer. Dan heb ik gezegd, dan maak maar eens een bedrijfsplan en maak maar eens duidelijk wat je dan precies wil. Dat bedrijfsplan heeft u gezien en daar zijn we over na gaan denken en daar zijn we ambtelijk over in gesprek gegaan met de provincie. En eigenlijk was het heel veel simpeler dan we van tevoren hadden gedacht. De provincie stelt zware eisen, u kent dat, in de verordening ruimte. Maar ondanks dat de provincie hier zegt van, nou ja, misschien moet je eigenlijk geen evenementenhal hier willen, dan zal de wethouder zo dadelijk ook wel over wat zeggen. Oh, trouwens, misschien moet ik eerst even zeggen waarom ik hier nu het woord voer. Want dat vroeg meneer Poel ook. Dat is omdat er hier nu het gedoogbesluit voor ligt. En dat is een bevoegdheid van het college. En binnen het college heeft het zo verdeeld dat de handhaving bij de burgemeester zit. U krijgt een bestemmingsplanwijziging voor. Die is voorbereid onder leiding van de wethouder. En die zal dat dan ook daar verdedigen. En daar waar het heel erg over de bestemmingsplanwijziging gaat, zal zo meteen de wethouder ook antwoorden. Waarom zeg ik dat het zoveel simpeler leek, of bleek? Dat is omdat die verordening ruimte, die zegt, ja, je mag natuurlijk in het buitengebied niet alles, maar je mag wel dingen, zolang het een nevenactiviteit is van je hoofdfunctie. Nevenactiviteit is hier ook echt het sleutelwoord. Ja, ik zie al mensen schamper lachen, maar als u ook goed naar het bedrijfsplan kijkt, blijven dit ook nevenactiviteiten. Het wordt geen Hollywood, het wordt geen circustheater, het wordt niet iedere dag feest. Het zijn in 2018 geloof ik, nu doe ik het uit mijn hoofd, het is gevaarlijk, kan ik op nagevraagd worden, maar u kunt het nazoeken. Zijn het geloof ik 28 podiumvoorstellingen in een jaar, waar meer dan 700 mensen op afkomen. 28, is niet iedere dag. Nevenactiviteit kan zo fors uitpakken en kan ook zoveel vierkante meters krijgen, omdat het zo'n ontzettend groot bedrijf is. Zo simpel is het. Dus al die vragen over precedentwerking. Ja, een ander bedrijf met zoveel oppervlak en met zoveel, hoe heet dit, wat zo groot is, zal inderdaad een grote nevenactiviteit kunnen vervullen. Maar nevenactiviteit is hier het sleutelwoord. En dat is ook meteen het antwoord op de vraag, hoe nu verder en waar groeit dit toe uit? Is het straks helemaal? Nee, dan is het geen nevenactiviteit meer. Dan zullen we, ja, kijk, als dan ooit een college bereid is om te zeggen, we gaan een hele bestemmingsplanwijziging in en we maken er een circustheater van. Maar die tekenen heb ik ook helemaal niet. Het gaat hier om een ondernemer die zegt, ik wil op een eigen tijdse manier dat product wat ik wereldwijd verkoop neerzetten. Ik wil mensen beleving bieden, ik wil mensen hier kunnen ontvangen. En terwijl hij dat heeft gerealiseerd, zegt hij, ja, eigenlijk kan ik er meer mee. En daarin hebben we gekeken of we hem kunnen faciliteren. En we denken dat dat dus zo simpel kan en dat de provincie, zei het misschien ook af en toe een beetje morrend, maar die met zijn strenge verordening ruimte, geeft ons daar ook volop gelijk in. Dus in die zin, planologisch gezien, is het een tamelijk eenvoudige operatie. En als u dan zegt, meneer Hendricks, maar hoezo dan, hoe heeft u dat dan afgewogen? Dat staat keurig per kopje, dat staat er het verkeer, daar staat de parkeerruimte. Het is ook een plek, de keren dat daar iets gevierd is, hebben buitengewoon weinig mensen daar volgens mij last van gehad.
Ja, voorzitter, ik denk toch dat u het iets te versimpeld brengt, maar goed, dat mag u. En u heeft het ook over de provincie. Ja, ik lees de brief van de provincie toch iets anders. En nogmaals, het gaat mij niet om wantrouwen of wat dan ook, of achterdocht. Het gaat mij om de realiteit van de dag en het gaat mij om de zorgvuldigheid van de voorbereiding. En als u zegt nevenactiviteit, ja, tuurlijk is het een nevenactiviteit. Maar waar de kernvraag straks ligt, is of deze nevenactiviteit in het landelijk gebied met deze omvang, omdat het ondergeschikt is aan een groot bedrijf, of dat passend is in dat gebied. Kijk, op het moment dat het een klein keuterboertje is, met een nevenactiviteit die een paar andere dingen verkoopt aan de straat, dan hebben we het over een heel andere omvang als dit bedrijf. Kijk, en dat is zeg maar waar je het over hebt als je de kerndiscussie gaat voeren.
Ja, en daar is naar onze smaak het antwoord volmondig ja op. Als je hier wat organiseert, kun je echt ongelooflijk vlekkeloos vanaf de snelweg mensen ontvangen. Kun je op die parkeerplaats kwijt. Dat is logistiek ongelooflijk goed te regelen. En dat maakt het ook dat we denken dat het een geschikte plek daarvoor is. Ik denk dat ik er goed aan doe om eens wat vragen na te lopen. En als ik het u wat simpel voorstel, misschien breng ik het ook wel te simpel, maar ik wil dat als tegenwicht bieden voor de dramatiek waarmee u het allemaal hier heeft neergelegd. U heeft veel vragen gesteld, die gaan we keurig beantwoorden. Ga ik vanavond niet doen. Ik denk dat we gewoon hier en nu toezeggen dat u daar schriftelijk gewoon keurig een verslag van krijgt. Dus dan is dat in ieder geval geregeld. Maar ik zeg dat ook in woorden als meneer Hendricks, die zegt dat hij het heel erg onaangenaam vindt. En dat is in allerlei toonaarden door mensen ook herhaald. En ik zeg, ja, als je er gewoon strikt juridisch naar kijkt en ook met wat maatschappelijk wenselijk is, dan is het eigenlijk voor het college althans niet zo'n hele heftige afweging geweest. En dan hoor ik wel denken, dan zal het wel lichtzinnig zijn geweest. Nee, dat is het zeker niet. Goed. Wat zijn de redenen voor het plan? Sorry, ik zal maar bovenaan beginnen. Eindelijk het publieke debat. Ja, we hebben er naar uitgezien, kennelijk. Waarom gedogen? Ja, daar bestaan ook veel misverstanden over. Kijk, zodra er zicht is op legalisering, en wij hebben het pad van legalisering geschetst via die nevenfunctie. En wij dachten, en ik hoop dat ik vanavond kan zeggen dat we nog steeds denken, dat dat een begaanbaar pad is. Ja, dan hoort daarbij de conclusie voor een handhaver, dat je dus hebt te gedogen. Met zicht op legalisering kun je nauwelijks handhaven. Wat hierna wildgroei, dat heb ik beantwoord. Ruimtelijk aanvaardbaar heb ik ook al even iets over gezegd. Ja, hoe betrouwbaar is de overheid? Ik vind dat vind ik dan een beeld waarmee u zichzelf ook, en in ieder geval dit voorstel tekort doet. Dit is hier zo van nagedacht, dit is afgewogen, dit is afgestemd. En dit is niet wat iedereen kan zeggen. Dit is niet een precedentwerking die dadelijk wild om zich heen slaat. Dus volgens mij is dit een hele betrouwbare overheid. Omdat de regels gewoon worden toegepast. We passen zelfs binnen die strenge verordening ruimte van de provincie. De meerwaarde van het initiatief. Op de eerste plaats staat natuurlijk geen planologisch toetsingskader. Maar ik vind wel dat dit meerwaarde heeft. En dat vonden we als college ook toen we het besproken hebben. Het is een faciliteit die we in het land van Kuik niet hebben. Wat er in de Schouwburg niet in kan, daar kun je iets organiseren al daar. Dat voegt echt iets toe. Dat genereert traffic. Dat dwingt mensen niet naar de periferie, maar haalt ze wel naar Kuik. En van daaruit willen er misschien ook wel mensen overnachten. Willen er misschien ook wel nog wat mensen in Kuik winkelen. Ik kan het wel maar niet garanderen, maar ik hou wel van die traffic. Ja, ik was er ook al helemaal op voorbereid, voorzitter. Goed, dan de Schouwburg. Nee, dat is natuurlijk allerminst een tweetje, maar het is wel een partij die bezorgd is. En ook wel even kijken van, ja, wat gaat er nou precies gebeuren? Even helder zetten, toch, ook om misverstanden te voorkomen. Ebben is geen schouwburg en wordt nooit een schouwburg. U weet zelf hoe ingewikkeld het is om een goede schouwburg te hebben met alle arbo-eisen erbij, goede verlichting, goede zitplekken, goede podia. Dat is zomaar niet geregeld. Wil je ook helemaal niet worden. Dus daarom gaat het over podiumoptredens van meer dan 700. Nou, dat zal al gauw, denk ik, muziek zijn, waar je volgens mij blijft staan. Dat lijkt me te behapstukken. Al het andere, daarvan zegt de Schouwburg ook, nou, daar wensen we hem dan veel succes mee, want podiumkunsten, daar leggen wij altijd geld op toe. Daar verdien je het geld niet mee. Als de Schouwburg...
Ja. Interruptie.
Ja, nou, toch even een interruptie, want nu hebben we de link. Kijk, en nogmaals, ik hoef ook niet direct de beschermheer te zijn van de Schouwburg, maar daar zit natuurlijk wel belastinggeld van ons in, dus we hebben er wel bij stilgestaan. Maar u blijft nu stilstaan bij de podiumactiviteit. En ik bedoel, daar is ook gesproken, en dat is ook duidelijk merkbaar. Merkbaar, daar worden ook andere dingen georganiseerd. Als we het hebben over bedrijfsfeesten en dergelijke, die nu ook des Schouwburgs kunnen zijn en die weg kunnen gaan. Dus je zit wel degelijk in die concurrerende sfeer.
Ja, maar dan moeten we toch even uit laten praten. Ik was aan het halen voor de volgende zin, en die had gegaan. Over als de Schouwburg, ik zei het zelfs al, als de Schouwburg ergens concurrentie verwacht, dan is dat op het punt van de zakelijke markt. En dat is reëel. Maar ho eens even, dat is Van de Valk ook. Dat is dadelijk het nieuwe hotel wat we ooit hopen te openen van Verkemp op Dommelsvoort ook. Dat is natuurlijk gewoon wel de reële omgeving waarin we verkeren. We zeggen wel, dat moet dan wel over de grotere feesten gaan. En dan gaat het dus over dat is die grens van 300 plus. Dus daarmee bescherm je eigen horeca En heb je het echt alleen over de toch bijna business-to-business-achtige aanbod wat Ebbe dan genereert. Op zich zegt de Schouwburg, daar zijn we op zich ook niet beducht voor, maar ja, het is wel een concurrentie. En het zou zomaar kunnen dat tot omzetverlies leidt. Maar, en dan kom ik bij meneer Gertsen, dat is wel precies het punt waar we natuurlijk met de Schouwburg al over gesproken hebben. En het punt wat pijn leek te doen bij een aantal horecaondernemingen. Dat is precies het punt waarvan we de discussie nog wel degelijk gaan hebben, meneer Gertsen. Die hebben we toen niet afgesloten. We hebben toen gezegd, in de 2 jaar tijd die we hebben, gaan we met elkaar een horecamodel ontwerpen voor de Schouwburg. We hebben dit gezegd, we hebben de tijd nodig om met elkaar een goed en houdbaar BEM-proof, zeg maar, hè, dat Bureau Eerlijke Mededelingen, concept neer te leggen voor de horeca. Dus ja, in die zin nemen we dat mee dadelijk. Met die discussie gaat terugkomen natuurlijk. Ik zie vragende blikken. Ik zal proberen iets duidelijker te zijn. De Schouwburg heeft zijn kunstvoorstellingen op de podia. Dat kost een hoop geld. De Schouwburg heeft tegelijkertijd horeca-inkomsten. En het aantrekkelijke van dat model is dat horeca-inkomsten mede die kunsten betalen. Maar dat is op gespannen voet, weten we allemaal, met het eerlijke mededingingsverhaal. Dus daar moet nog een goede scheidslijn worden aangebracht door hetzij een BV op te richten, door hetzij het op een andere manier te organiseren. Maar die discussie die moeten we nog met elkaar beslechten. Maar het is precies op dat terrein, waarvan dus de horecaondernemers zeggen, eigenlijk doet de Schouwburg iets wat niet mag. Het is precies op dat terrein waar Ebbe inderdaad een concurrent zal zijn van de Schouwburg. Nou, daar hebben we met elkaar een oplossing voor te verzinnen. Dat is helder. Even kijken. Wat is uw uitleg aan andere burgers? Dat is toch ongeveer in bewoordingen zoals ik daarnet gedaan heb, denk ik. Zwichten wij voor bedrijfseconomische argumenten? Nee, ik vind eigenlijk het gegeven dat er sprake nu is zou zijn van omzetverlies ook niet eens echt relevant. Als een ondernemer iets neerzet waarvan hij zegt, eigenlijk kan ik het ook nog op andere manieren gebruiken en dat zou ook nog wel eens goed kunnen zijn voor de gemeente, ja, dat college wat daarin meedenkt en nu deze oplossing heeft verzonnen. Handhaafbaarheid, dat is door veel mensen natuurlijk gevraagd en ik denk dat dat een terecht punt is. Vergis u niet, het pand staat er al, de voorzieningen zijn er al. Er is ook de toestemming voor 3 evenementen en er is natuurlijk de toestemming nu al om bedrijfsgebonden dingen te doen. Dus gewoon ontvangst, het gaat over hoeveel torretjes er in een boom zitten en daar een hele workshop voor doen. Dat zijn dingen die nu al mogen. Qua handhaving hebben we dus elkaar al regelmatig aan de lijn. Want de vraag is natuurlijk, wat is bedrijfsgebonden? Dat is in termen van handhaving een veel lastigere vraag dan te kijken of het meer of minder dan 7 of 300 man zijn. Dat is opmerking 1. Opmerking 2 is, we hebben afgesproken, dat loopt nu al, maar dat zal straks worden voortgezet, dat de ondernemer heeft te melden per maand met een kalender welke activiteiten hij voornemens is te doen. Dus er is een toetsing vooraf, waarin je dus kunt zeggen, ja, maar dat zijn geen 700 man, of dat lijkt me onwaarschijnlijk dat het volume van 300 man gaat halen. En er zal een toetsing tijdens kunnen zijn. Je kunt een boa lang sturen, maar dat is ook een ervaring die je met elkaar natuurlijk hebt op te bouwen. En wat dan als je constateert dat het niet klopt? Nou, dan kun je ingrijpen. Dan ga je natuurlijk geen feest stilleggen, dat lijkt me dramatisch en overdreven. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen, we hebben dat geconstateerd, daar zijn we niet van gediend. En we gaan nu daar in eerste instantie, zo doen we dat in alle handhavingen, gaan we daar een gesprek over voeren en een waarschuwing. Maar we kunnen natuurlijk ook zeggen, moet je even onderscheid maken tussen de gedoogtijd. Hè? Zolang het met de gedoogbrief is, kun je zeggen, Ik schort het gedogen een maand op, Of ik, dat is in feite tijdelijk intrekken. Dat kun je voor een maand doen, kun je voor 3 maanden doen. Kun je ook definitief doen. Je kunt ook zeggen, en dat is natuurlijk de ultieme sanctie. Ja, als je het zo doet, als je me tot 3 keer toe voor de gek houdt, gaan wij die bestemmingsplanwijziging natuurlijk niet doorzetten.
Gertsen?
Ja, ik heb toch... excuses. Ik heb toch even de poos in mijn mond gehouden, voorzitter. Want sommige dingen met verbazing zitten luisteren, maar dat komt in de tweede termijn wel. Even op dit specifieke punt. Stelt u zich het hypothetische geval voor, neemt iemand afscheid van een onderneming waar hij lang heeft gewerkt en zoekt de firma Ebbe uit om daar zijn afscheidsfeestje te gaan houden. Nodigt 1000 mensen uit en er komen er uiteindelijk 200 of 300. Is een hypothetisch geval. Is geen hypothetisch geval, is daadwerkelijk gebeurd. Ik
vraag me meer dan
300. Nou oké, 303 dan. Maar een activiteit die net zo goed in de Schouwburg had kunnen plaatsvinden, of in ieder geval in de foyer of in de zaal van de Schouwburg, waar de Schouwburg voor bedoeld is. En natuurlijk de vergelijking met het hotel van Van Kempen of Van der Valk, ja, die zijn daarvoor gebouwd voor dat soort activiteiten. Hè? De firma Ebbe is het een nevenactiviteit. Voor Van der Valk of voor Van Kempen is het een hoofdactiviteit. Dus die vergelijking die past ook niet. Hè? Maar daar zijn wij bezorgd over, hè? Van dat soort arbitraire dingen. Hè? Van, kunt u dat handhaven? En heeft u gezegd van ja, dat kunnen we handhaven. Maar de belangrijkste vraag is, u noemt een hele hoop maatregelen op die u dan in de tas heeft om te gaan doen. Belangrijk is, gaat u dat dan ook doen?
Dat ga ik ook doen. Sterker nog, dat heb ik al gedaan. Dat moet u meneer Ebbe zelf maar vragen. We hebben hele vervelende telefoontjes gehad waarin ik zei, joh, dat feest gaan we dus mooi niet doen. Af moeten boeken, af moeten bellen, hoog chagrijn naar degene die dat daar had willen organiseren. Het feest waar u op doelt, daar moet je geen karikatuur van maken. Dat is een voorbeeld van een evenement wat anders niet in het land van Kuik had kunnen plaatsvinden. Daar waren wel degelijk 1000 man. Ik werd daar rondgelopen, het was bomvol. Ik denk niet dat men heel graag een feestje organiseert in een zaal waar je verloren rondloopt als je met z'n 200 staat. Omdat je zo graag daar wilt, onder geveinst dat er 1000 man zouden komen. Dan ga je gewoon liever naar de foyer. Dat weet ik zeker. Die ziet er dan ook veel mooier uit, zeg ik dan. Dat zal hij me niet in dank afnemen, maar volgens mij wel. En zeker voor een groep van 200 man. Dus volgens mij is dat ook niet per se het punt waar de Schouwburg heel erg beducht voor is. Dit is een grote zaal, die vraagt om veel mensen. En dan is die geschikt. Goed, ik was aan het vertellen, zolang het gedoogbesluit is, is natuurlijk het zwaard van Damocles wel of niet die bestemmingsplanwijziging doorzetten. Als het straks in het bestemmingsplan geregeld is, dan is gewoon minder dan 700 man of een feestje voor minder dan die 300 man of een feestje geven op het dak, was ook een vraag. Dat is dan gewoon in strijd met de met de gebruiksregels. En dan kun je daar bestuursdwang of dwangsom voor opleggen. Nou, dwangsom ligt dan denk ik het meest in de reden. Maar dan heb je gewoon een geëigend instrument om handhavend op te treden. Dat zal ik ook doen. Even kijken, er is nog een vraag.
Interruptie, meneer Poel.
Ja, toch even op dat gedoogbesluit. Ik had er ook, misschien wilde u er nog op komen. Maar ik denk, ik stel hem nu maar de vraag. En ik heb die vraag ook gesteld. Hè, van, kijk, u wilt gaan gedogen vanaf 1 mei. En ik heb gezegd van ja, je zult eerst nog een traject moeten doorlopen om op 27 mei met goed fatsoen dan een bestemmingsplanwijziging in procedure te brengen. Op dat moment heb je zeg maar een legaliseringsperiode. Maar op het moment dat deze raad bij wijze van spreken gelet op wat je hier hoort en wat er gesteld wordt en niet tevreden en ze zegt van ja, god, dat willen we niet. Dan heeft u vervolgens op 27 mei een probleem, want dan gedoogt u vanaf 1 mei. En vanaf 1 mei is er nog geen concrete in procedure brenging. Dus tussen 1 mei en 27 mei heeft u al een probleem. Maar goed, ik weet ook de jurisprudentie dat dat mee kan vallen. Maar na 27 mei kunt u wel een probleem hebben. Dus daarom heb ik ook de vraag gesteld van waarom wacht u hier niet mee totdat u wellicht in deze raad er met meer overtuiging en draagvlak zegt van dit kan er ook komen.
Nou ja, we gaan gewoon een ordentelijke procedure in. En het college gaat dat in met de verwachting dat we dat ook redden, omdat het college gelooft in het voorstel wat er ligt. En dat er, als dat goed uitgelegd wordt, en volgens mij ben ik daar in ieder geval vanavond mee begonnen, ik hoor het eigenlijk in de tweede termijn wel, dat het steun kan krijgen. U gaat, of u gaat niet, maar u bent in ieder geval in de gelegenheid gesteld om in april, 19 april geloof ik, daar ook nog op bezoek te gaan. Kunt u het zelf ook nog eens bekijken. Natuurlijk zetten wij onze voelhorens uit of het haalbaar is of niet. Als het absoluut onhaalbaar blijkt, ja, dan gaan we natuurlijk daar onze conclusies aan verbinden. Maar anders zie ik eerlijk gezegd geen bezwaar om gewoon per 1 mei te starten. En als het dan op 27 mei ploft, of dat is dan op 10 juni natuurlijk in de Raad, dan is er geen zicht meer op legalisering en is er dus ook geen grondslag voor gedogen. Zo simpel is het ook. Even kijken, ik was nog bezig met, ja, ik denk dat ik dat eigenlijk wel beantwoord heb met waarom nu pas. Kijk, die ondernemer heeft een hele tijd geleden ooit een plan gemaakt, dat is uiteindelijk gerealiseerd. En dit is denk ik een vorm van voortschrijdend inzicht. Hij moet het anders zelf maar een keer uitleggen als u daar op bezoek bent. Maar dat doet op zichzelf in de beoordeling niks af. Even kijken. Misschien is het goed als de wethouder nog wel iets zegt over die brief van de provincie en wat meneer Poel daar, of oh nee, het was vanuit, ja, meneer Bart over zei. Ja, u zegt een hoorzitting voor de impact voor de gemeente. Kijk, en dat gevoel bekroopt me eerlijk gezegd ook wel een beetje met de hele lijst, waarvoor respect hoor, en we gaan het ook netjes beantwoorden van meneer Poel. Kijk, we moeten natuurlijk ook niet een gemeente worden waarin we eerst 5000 vragen moeten kunnen beantwoorden voordat een initiatief behandeld kan worden. Hè. Dat is natuurlijk toch. Ik vind het niet van die aard dat je moet zeggen, dit is zo groot, zo heftig, hier moeten we een hoorzitting om doen, hier moeten we alles en alles verknopen. Dat zou ik eerlijk gezegd ondernemers in Kuik niet aan willen doen.
Meneer Poel.
Ja, voorzitter, ik heb hier toch moeite mee. Ik zal daar in tweede termijn nog wat van zeggen. Want u bagitaliseert het inderdaad. En u komt nu met, u begint over de hoorzitting, u stapt over naar de vele vragen. En dan noemt u in overtreffende trap 5000. Met andere woorden, dat is lastig, dat is vervelend. Ik heb u proberen aan te geven in eerste termijn dat wij ons huiswerk hebben gedaan. En wij vinden dat je, als je dit zorgvuldig voorbereidt, dat je antwoord moet kunnen geven op die vragen. Die gaat u ook doen, maar dan moet u niet op dit moment bagatelliseren of te lichtzinnig erover denken. Ik neem u dat kwalijk en ik zal u dat in tweede termijn dadelijk nog nadrukkelijk een keer aangeven.
Ja, ik denk dat u me dat nu duidelijk genoeg heeft aangegeven, maar u mag dat dadelijk in tweede termijn ook doen natuurlijk. Kijk, ik vind dat ik mag zeggen wat ik denk. En ik zoek geen ruzie, maar soms mag best dat ook gezegd worden. U krijgt netjes antwoord op uw vragen. En dat gaan we heel zorgvuldig doen.
Voorzitter.
Meneer Barten.
Ik wil toch nog even ingaan op het voorstel om eventueel een hoorzitting te houden. U geeft van uw kant eigenlijk aan dat het op zich een goed plan is om hier mee te gaan. Tenminste, dat zijn de gedachten van het college. Anderzijds, als je gewoon gaat kijken wat er binnen de coalities voor vragen zijn gesteld en die komen op hoofdlijn toch allemaal op hetzelfde neer, dan wil ik u toch adviseren om toch in de breedte te kijken. Want in feite zou het over een win-win situatie voor de gemeente Kuik moeten gaan. De ondernemer, de burger en ook de gemeente Kuik zelf zouden hier profijt van moeten en kunnen hebben. En die kans zit er waarschijnlijk ook in. Alleen de vraag is, hoe moet je het dan organiseren? Want die andere punten die eigenlijk door in ieder genoemd zijn, die zijn ook van wezenlijk belang, want dat raakt ook burgers. Dus in deze vraag ik nogmaals om eens na te denken of het mogelijk is om een hoorzitting te houden.
Meneer Poel.
Ja, ik had eigenlijk een vraag aan de heer Barten, want ik bedoel, ja, het woord hoorzitting, dat klinkt mij allemaal leuk in de oren, maar dan zou ik ook graag van deze D66 wat tools hebben waar er dan aan gedacht wordt. Want uiteindelijk is het niet zo dat we daar natuurlijk een soort Poolse landdag moeten gaan houden en vervolgen. Want we moeten vervolgens toch eigenstandig besluit nemen op basis van zakelijke overwegingen. Dus ik wil wel graag weten hoe u dan zeg maar een hoorzitting zou zien. Want het woordje hoorzitting heeft voor mij vele kanten.
Oké, dan wil ik wel even iets op toelichten, want we hebben hier ook nog een vraag openstaan, die hebben wij bewust niet gesteld, want anders verdrink je in de vragen namelijk. Maar om een stukje beeldvorming te doen, zou het voor ons gewoon heel interessant zijn om eens te kijken hoe nou de bezoekersaantallen en het aantal festiviteiten op jaarbasis in de Schouwburg gerealiseerd worden. Dat geeft voor ons een beeld.
En waarom geeft dat voor ons een beeld? Stel nu als voorbeeld dat een of andere cabaretier de keuze heeft uit de Schouwburg of uit de locatie Ebben. En de Schouwburg biedt hem 700 plaatsen, ik weet niet of het precies 700 zijn, maar bij Ebben heeft hij meer potentieel. Dan zit de kans er dus in dat op basis van die afwegingen voor de locatie Ebben gekozen zal worden. Enerzijds is het natuurlijk voor het land van Kuikgoed of voor de locatie Ebben, want het is misschien meer omzet, omdat die mensen hier komen en misschien in de gemeente Kuik overnachten, zoals de burgemeester het aangaf. Maar het gaat wel rechtstreeks ten koste van de Schouwburg. En daarom zou ik er graag in de breedte eens een keer over gesproken willen hebben.
Lippel?
Ja, als ik er dan even op mag antwoorden, want nu, kijk, de Schouwburg is een onderdeel van de belangenafweging. En ik heb in mijn betoog proberen aan te geven dat wij, en daar heb ik nog weinig over gehoord, dat komt ook in de tweede termijn, dat wij meerdere belangen hierin naar voren hebben gebracht. Kijk, en als je een hoorzitting houdt die ik zich enkel concentreert op de verhouding Schouwburg hebben, dan vind ik hem dat in te beperkte zin, laat ik dat even vooropstellen.
Daar wil ik dan nog even kort op ingaan. Het gaat hier alleen over de Schouwburg in relatie tot Ebben. Het gaat over de gemeente Kuik in relatie tot deze ontwikkeling. En daar zou ik eens graag over gesproken willen hebben.
De enige kans op een antwoord is de wethouder, dus gaat u gaan. Maar u maakte net aanstalten. Als de burgemeester nog wil, vind ik het ook goed.
Nee, ik ga niet antwoorden geven van de burgemeester. Even de ruimtelijke component, hè, want dat daar uiteindelijk moet het vertaald worden in een bestemmingsplan. Kijk, waar komt het vandaan? Waar is het begonnen? Het is natuurlijk begonnen met een evenementenbeleid. Hoeveel evenementen mag je wel organiseren, hoeveel evenementen mag je niet organiseren. Vervolgens is het een handhavingsaspect, heeft een rol gespeeld. Nou, dat zijn de portefeuille van de burgemeester. En langzamerhand zie je van, goh, ja, misschien moeten we daar eens naar gaan kijken. Misschien moet je eens gaan kijken van op welke wijze je dat wel passend kan maken, dan wel als je dat wenselijk vindt. Nou, op die manier is de ruimtelijke component bij het plan betrokken. En is contact geweest ook met de provincie om te kijken of het überhaupt ruimtelijk inpasbaar is. De eerste vraag aan de provincie was van zou die kunnen instemmen met een evenementenhal in Beers? Nou, daar was het antwoord en daar heeft de heer Bart ook op gedoeld. Het antwoord van de provincie, nee, een evenementenhal past niet in Beers, past niet binnen de verordening ruimte, oftewel past niet in het buitengebied. Dat is het antwoord ook wat schriftelijk is aangegeven. En vervolgens, oké, dat is dan een helder antwoord, een duidelijk antwoord. Vervolgens is gezocht. Ja, want we proberen vanuit het college altijd te kijken van, goh, zijn er oplossingen mogelijk? Kan je toch op een of andere manier medewerking verlenen? En gezorgd van, goh, hoe zou je dat dan in ieder geval in de RO-sfeer kunnen inpassen? Nou, uiteindelijk is gekozen gevonden dat het binnen een nevenactiviteit kan. Daar wordt aangegeven van, als het minder dan 5000 vierkante meter is, dan zou het passen als nevenactiviteit. En vervolgens is daar verder naar gekeken.
Meneer Poel.
Voorzitter, even interruptie, want u heeft nu over het overleg met de provincie. En ik las ook wat in de krant over, maar dat is allemaal ambtelijk. Maar hoe zit het bestuurlijk met de provincie? Is er ook een bestuurlijk overleg geweest?
Ja, op dit moment is er geen bestuurlijk overleg geweest, omdat voor ons nog niet de noodzaak was om bestuurlijk overleg te plegen. Want het ambtelijk antwoord was dat er mogelijkheden waren om daar op een of andere manier passend binnen de verordening ruimte een oplossing voor te vinden. Nou, op het moment dat je ambtelijk oplossing kan vinden, hebben wij niet de behoefte om daar een bestuurlijke afspraak over te gaan maken. Ambtelijk, nogmaals, werd aangegeven, er zijn mogelijkheden. Vervolgens hebben wij verder gekeken in hoeverre dat inpasbaar zou kunnen zijn. En natuurlijk hebben we niet allerlei grote onderzoeken gedaan. Want die onderzoeken die moeten plaatsvinden, ook in het kader van je bestemmingsplanprocedure. Daar is staan ontzettend veel eisen wat je allemaal moet doen. Welke maatregelen je moet onderzoeken. Ten aanzien van verkeer, ten aanzien van milieu, ten aanzien van veiligheid. Dat is allemaal keurig voorgeschreven. We hebben daar op een wat eenvoudige manier naar gekeken. Beoordeeld en op basis daarvan. En eigenlijk kan je dat vergelijken als iemand een aanvraag doet van, wilt u medewerking verlenen? We noemen dat ook wel een principebesluit. Van een soort principebesluit genomen. Zeggen van, nou, wij denken dat we daar mee kunnen lenen. Of wij medewerking kunnen verlenen. En vervolgens heeft dat geleid in een mogelijk gedoogbesluit. Dus dat is ten aanzien van de ruimtelijke inpassing.
Gertsen.
Ja, over die ruimtelijke sfeer, wethouder. Hè? Dat is mooi. Hè? U trekt het in de RO-sfeer. Zoals u zegt, u heeft het in de RO-sfeer getrokken. Hè? De nevenactiviteit. Waar we ons natuurlijk ook wel een beetje zorgen over maken, is dat, zoals de burgemeester aangeeft, is dat we wel kunnen raden van wat voor een soort activiteit in de locatie plaatsvindt. Hè? U had het zelf al over muziek. ...achtige activiteiten, dat zal in de concertsfeer zal dat zijn. Hè? Misschien wel Marco Borsato met zijn band of weet ik veel wat. Hè? Laten we het hopen dat het zo is. Hè? Maar die maken geluid. Hè? En die maken fors geluid en dat gaat er nogal stevig op. In hoeverre is de accommodatie van de firma Ebbe klaar voor dat soort activiteiten... ...als het om een nevenactiviteit gaat? Aan welke criteria moeten zij dan voldoen... om overlast, zoals de collega's van de Partij van de Arbeid ook al in die vragen hebben aangegeven, ten aanzien van licht en allemaal dat soort andere milieucriteria, waar moet je dan aan voldoen?
Nou, daar geldt hetzelfde voor als elk solo-evenement hier in Kuik, in de buitenlucht of binnen. Daar worden gewoon eisen aangesteld, wordt dan per evenement wordt dan een vergunning gegeven. Op het moment dat iemand als activiteit, of in dit geval als nevenactiviteit, regelmatig van zulke evenementen houdt, dan betekent dat hij per evenement aan allerlei eisen moet voldoen. En dat zal licht zijn, dat zal geluid zijn, constant zul je eisen. En daar hebben wij gewoon een beleid voor vastgesteld. Dat het niet zoveel niet meer mag zijn dan zoveel dB. Ik ken die eisen niet uit mijn hoofd. Hè, maar dat zal gewoon op die manier ook geregeld worden.
Aanvullende vraag erop als dat mag, voorzitter. Ja. Welke aanpassingen aan het pand zouden dan moeten gebeuren? Bent u daarvan op de hoogte? Wil je daar een popconcert kunnen organiseren? Ik zet het maar gewoon concreet zoals ik me dat voorstel. Wat moet er dan aan het pand gebeuren? Is het daar klaar voor? Of vergt dat heel veel investering of verbouwing? Of...
Nou, dat zegt u goed. Hè. Kijk, het is natuurlijk dus aan de ondernemer om te kijken op welke wijze welke investering die zou moeten om aan die eisen te voldoen. Ja, op het moment dat daar een popgroep komt, ik weet het ook niet exact, hè, maar ik reageer u op uw opmerking. En er worden heel veel decibels gehouden en dat vindt men dan kennelijk leuk. Dat betekent dat het aantal decibels aan de buitenkant toch aanzienlijk minder moet worden en moet gewoon voldoen. En dat zal mogelijk per evenement zal dat verschillen. En dat is dan aan de initiatiefnemer om te kijken of hij aan die eisen kan voldoen. Maar ook hier, hè, het is ook zo van als Theatric Beach... loswal gehouden wordt. Ook dan worden de metingen gehouden om te kijken of zij voldoen aan de afspraken zoals die in de vergunning gehouden. Zoals die in de vergunning staan. Dus in zoverre van, ja, dat is gewoon het normale beleid wat wij bij evenementen dan wel bij horecaondernemingen hebben. Niet anders dan anders.
Meneer Poel.
Ja, voorzitter, ik ben in ieder geval blij dat de wethouder aangeeft dat er nog nodig huiswerk en onderzoek gedaan moet worden. Dat had ik zo ook ingeschat. Maar krijgt u dat allemaal klaar voor 27 mei? Want dan moet het plaatje toch wel compleet zijn als u ons vraagt om het in procedure te brengen.
Ja, we hebben nog wat vragen erbij gekregen. Dus in zoverre van hebben we nog wat te doen. Ja, dat klopt. Kijk, we praten van het in procedure brengen van een voorontwerp. He, want dat moeten we zorgvuldig doen. Dus in zoverre van moet er hard gewerkt worden. En of we dat gereed hebben. Ja, ik ben altijd positief gestemd. Daar ga ik vanuit. En op het moment dat we dat niet halen, ja, dan is het vanzelfsprekend. Dan hebben we een probleem met elkaar. Maar goed, wij verwachten dat we een realiteitspad neer kunnen zetten in dit geval.
En misschien nog even in aanvulling. Dat is dan ook een antwoord op meneer Barthe. Het is ook die procedure... die we ingaan, waarin de hele wereld aan bod komt. Hè? Waarin alle elementen van een bestemmingsplanwijziging aan bod komen, waar dus ook alle belanghebbenden en iedereen nog zijn zegje en zijn zienswijze kan doen. Dus ja, dat is ook een procedure van die zijn tijd wel duurt. Hè? Dat kent u van een bestemmingsplanwijziging. Dus dat is natuurlijk ook het antwoord eigenlijk op de behoefte van een hoorzitting. Dan zou je het nu allemaal heel erg comprimeren aan de voorkant. Ik zou zeggen... Daar hebben we nou net die bestemmingsplanwijzigingsprocedure voor. En daar komt iedereen, denk ik, royaal aan bod.
Voorzitter, mag ik daar nog een kleine toelichting op geven? Kijk, ons doel is om te kijken waar de potentie ligt.
daarom, maar anderzijds zitten er bepaalde risico's in. En die hoorzitting die zou eigenlijk bedoeld moeten zijn om te kijken hoe degene die in dat spanningsveld of in dat wereldje speler zijn. En in dit geval is dat dan de horeca van Kuik, of de middenstand van Kuik. De Schouwburg in mindere mate, omdat die op een andere manier binnen de gemeenschap ondergebracht is. Maar die bedrijven zelf, die wij eigenlijk indirect vertegenwoordigen, die zouden wij graag gehoord willen hebben. Dus vandaar dat ik u toch nog in dit geval zou willen vragen om te kijken wat daar de mogelijkheden zijn. En ik begrijp de procedure wel die u in wilt gaan. Maar als u straks op 27 mei geen fiat krijgt, dan word je met een heel ander proces geconfronteerd.
Maar dus, want ik ben gevoelig voor wat u zegt, dat elkaar moet opzoeken. En dat het een zekere dynamiek tot gevolg krijgt en dat elkaar kan aanvullen. Daar ben ik zelfs van overtuigd. Ik denk ook dat het heel logisch is dat er afspraken gemaakt gaan worden tussen een Schouwburg en Ebbe. Als het gaat over hoe kan het aanbod complementair zijn. Hoe kun je inderdaad dingen die wij niet kunnen faciliteren daar onderbrengen. Dat lijkt me hartstikke logisch. Zoals het me ook logisch lijkt dat grotere horecaondernemingen zich daarin mengen. Dat vind ik aan de markt. Dat vind ik aan deze partijen. Ik vraag me af of je daar als makelaar tussen moet zitten als gemeente. Maar goed, ik heb u goed gehoord. Maar ik zou zeggen dat moet je volgens mij niet helemaal zelf willen regisseren, maar aan de markt overlaten.
In die zin kan ik met uw verhaal meegaan.
Sorry, meneer Bart, ik ga u onderbreken. U stelt vragen die ook in de tweede termijn gesteld kunnen worden. We gaan niet onnodig dit debat in de eerste termijn verlengen. U beantwoordde, bent u klaar? Dan gaan we nu over naar de tweede termijn. De heer Hendricks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb mij stilgehouden tijdens de beantwoording. Dat vond ik wel net zo goed, zodat iedereen de gelegenheid had om elkaar aan te horen. Ik denk wel dat dit een goed debat is geweest, hè, want ik kreeg wat negativiteit of wat drama toegeworpen en wat verbazing. Mijn antwoord daarop zou zijn, dan vind ik het vreemd dat u verbaast. Ik vind dat u daar snel voorbij gaat aan een risico. Ik kom dadelijk op de kansen aan het eind. U gaat heel erg snel, mijn optiek, erg snel over de risico's die er liggen ten aanzien van de Schouwburg. Uw positieve grondhouding spreekt op zich voor u en die beide portefeuillehouders spreken die regelmatig uit. Ik vind het onze taak als controlerend orgaan om ook kritisch te zijn bij dit soort nogal ingrijpende beslissingen. Want ik vind ze nogal ingrijpend. En laat helder zijn dat de heer Ebbe alle recht heeft om met plannen te komen. Dat mogen duidelijk zijn. Alleen wij zijn hier partij in zaken de Schouwburg. En als u zegt, ja, we gaan nog een constructie verzinnen voor het horecagedeelte. En dat klopt, die discussie is niet afgesloten, die gaat komen. Ja, daar zit volgens mij nou net de crux. En het geld wat wij naar de Schouwburg toe brengen, ieder jaar, om het maar even zo plat te zeggen, is gemeenschapsgeld. Is gemeenschapsgeld. En wij zijn in deze constructie partij. Hè? En die discussie heeft zich vaker gespeeld. En dan wil ik heel graag, als ik daar potentiële risico's zie voor het gemeenschapsgeld wat wij ook naar de Schouwburg brengen, daar graag uitvoerig bij stilstaan. Dat is één. Ik denk, u heeft iets gezegd over de handhaving. Hè? De handhaving is aan u. En u heeft gezegd, dat ga ik doen. Wat ik heel graag zou willen vermijden, is dat we in een situatie terechtkomen, dat is natuurlijk altijd de vraag, dat we heel erg op onze quivive zouden moeten zijn, of het gevoel zouden moeten hebben van we moeten die handhaving wel heel erg goed op orde hebben, anders krijgen we problemen. Volgens mij moeten we dat niet willen. Volgens mij moeten we zo'n situatie willen vermijden. En wat ik bedoelde met tekenen bij het kruisje, is omdat ik het gevoel heb, en ik denk En of dat nou helemaal terecht is of niet, daar mag u wat van vinden. Maar dat gevoel ontstaat aan die achterdocht. Achterdocht is nooit gezond, denk ik, als het gaat om besluitvorming. Maar wel kritisch zijn, want er lag ooit een bestemmingsplan voor agrarisch. En u noemt het een nevenactiviteit. Ik snap dat u het een nevenactiviteit noemt, alleen ik kijk verder. En ik kijk verder ook naar de toekomst van de Schouwburg. Niks ten nadele van de heer Ebbe, maar wel naar de toekomst, volgende colleges, ontstaande situaties en op welk moment ga je nou zeggen, nou weet je, dit is ons kader wel en dit is ons kader niet. Daar heeft u mij op dit moment nog onvoldoende over weten te overtuigen. Laat ik daar heel helder over zijn. En het mooiste zou zijn, voorzitter, afrondend, want we komen nog over de bestemmingsplanprocedure terug. Het gedoogbesluit is aan u. En de collega's van D66 hebben het over een hoorzitting en ik hoor vaak het woord win-win situatie voorbij komen. Niets is onze fractie liever dan een win-win situatie. Maar, en nu ga ik toch in herhaling vallen. Ik denk dat u als college in Kuik, kijkend naar de tekst die u opschrijft en de boodschap die u verkondigt, snel gaat. En geen onvoldoende gehoor geeft aan een kritisch geluid in deze raad, deze vertegenwoordiging van de raad, die ook ergens vandaan komt. We zullen naar onszelf kijken, maar hij komt wel ergens vandaan. Ik denk dat u die had kunnen verwachten. Bestemmingsplan komen we daarop terug. Win-win situatie zou mooi zijn. En ik denk dat wij er iets uit moeten halen waarbij ik weet niet of dat mogelijk is, maar wij leggen andere ondernemers beperkingen op. Wij leggen ondernemers in het centrum beperkingen op. In het buitengebied beperkingen op. Dit voorstel ademt geen enkele beperking. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè, want hij mag niet alles. Maar ik denk dat we daar een discussie, en die zou ik graag uw colleges mee terug willen geven. Hoe kunnen we hier een win-win situatie van maken? Want ik denk, als u luistert naar het geluid in deze raad, dat er zorgen leven die misschien nog niet binnen de eerste 5 jaar aan de orde zijn, maar wel voor daarna. En daar zou ik heel graag een antwoord op willen. En ik ben heel benieuwd of je die kunt geven. En laat helder zijn, ik wil niet het beeld schetsen dat het CDA in Kuik ondernemers met creatieve plannen gaat dwarsbomen. Maar ik leg hier heel concreet de link met een aantal tonnen gemeenschapsgeld van de Schouwburg. En daarom wil ik hier heel uitvoerig bij stilstaan. Ik wens u heel veel succes bij de verdere uitwerking. Ik denk, met alle respect, dat u nog iets beter uw best zal moeten doen om hier een voldragen raadsbesluit uit te halen. Maar dat denk ik alleen maar. Dank u wel.
De heer Gertsen.
Ja, voorzitter, wat kun je nog toevoegen aan het verhaal van collega Hendricks, waarin hij de Achilleshiel raakt van de discussie die ook ik vanavond gehoord heb en ook onderdeel is van de discussie in onze fractie. Ik wil ook onderstrepen is dat ik zijn verbazing ook deel, die hij in een van de eerste zinnen uitsprak. En is dat ik ook wel wat teleurgesteld ben dat ik de indruk heb dat het college deze materie fors onderschat heeft van hoe dit in de commissie en in de raad valt en hoe daarover gedacht wordt. En dat de voedingsbodem voor deze discussie uiteraard wel degelijk ligt in de relatie met de Schouwburg. En dit is niet een emotionele discussie. Dat over de Schouwburg, dat was wel een emotionele discussie. Waar we met veel bloed, zweet en tranen een besluit over hebben genomen. En waar we nu aan de vooraan staan van de transformatie van die Schouwburg. Die relatie die is er wel degelijk. En het kan niet zo zijn, is dat de discussie die wij hebben gevoerd over horeca in het centrum, horeca-ondernemers en horeca-schouwburg en hoe dat wel of niet in exploitatie met de Schouwburg opgenomen is. En dat u zegt, we moeten er nog over praten, maar hoe dat nou precies zit. Nou, volgens mij hebben we daar met z'n allen al en dan over gepraat en principiële standpunten over ingenomen. Is dat die discussie niet beïnvloed kan worden door het verhaal wat hier vanavond voor ligt. Dat is ten principale onjuist. Het kan niet zo zijn is dat die discussie door het initiatief van Ebbe beïnvloed wordt op welke wijze dan ook. Dat gaan wij in ieder geval vanuit onze fractie niet toestaan dat dat zo is. Want daar gaan we andere discussies ook over doen en dat willen wij absoluut niet. Maar ik vind wel is dat ondernemers die wij prijzen om hun lef en om hun moed. Hè, nogmaals, dat is belangrijk ook voor de BV Kuik, Land van Kuik, Brabant en noem het allemaal maar op. Dit soort ondernemers hebben we wel nodig om schwung te krijgen in zaken. En firma Ebbe staat erom bekend is dat ze dat doen. En wij juichen dat ook toe dat ze dat doen. En dat moeten ze ook vooral blijven doen. Hè? En het is dus geenszins ondernemertje pesten of wat dan ook. Of om die manier kritische vragen stellen. We zijn er wel bezorgd over. En wij vinden ook wel dat firma Ebbe, maar ook uw college wel recht heeft op hoe wij als fractie hier naar kijken van op het moment is dat u een bestemmingsplan aan ons voorlegt. Gedoog is voor uzelf, ja, dat is aan het college. En wij vinden is dat als u aangeeft, en ik heb het u op de mannen gevraagd, burgemeester, hoe u aankijkt tegen handhaving van dit soort zaken, dan geloof ik u op wat u zegt en wat uw intentie is in deze om te doen. Op het moment is dat de portefeuillehouder die gaat over de RO-sferen aangeeft, is dat hij alles in het werk stelt om binnen de geldende criteria die aan ruimtelijke ordening in al zijn milieufacetten, dat hij daar respectvol mee omgaat en alles daarin zal respecteren wat de wet hem voorschrijft. En daarop wil handhaven ook op het moment dat het niet gebeurt. Dan hebben wij voor de rest geen problemen met deze activiteit als die op deze manier plaatsvindt. Maar wel nadrukkelijk onder die condities zoals we hem aangegeven hebben.
Voorzitter, mag ik daar kort op interromperen?
Ja.
Want u ging een heel eind met mij mee, maar nou weet ik niet wat u op het eind zei. En dat is echt serieus een oprechte vraag. Wat zegt u nou met die laatste zin? Kunt u dat nog een keer...
Op het moment is dat als de handhaving van het voornemen daadwerkelijk serieus door dit college, door deze burgemeester die het dat in zijn portefeuille heeft... opgepakt wordt, is dat hij dat handhaaft zoals hij dat al gedaan heeft, zoals hij aangeeft. Inclusief is dat aan alle criteria van een goede ruimtelijke onderbouwing met alle toetsingscriteria die de wet daar aan stelt op het gebied van milieu en niet met een escape of dat het een nevenactiviteit is. Inwoners van Beers en alles daaromheen hebben recht op rechtszekerheid over wat hun te wachten staat, is dat het voor de normale toetsingscriteria die we daarvoor hanteren, ook voor de firma Ebbe geldt. Als dat het geval is, heb ik gezegd, als aan die voorwaarden wordt voldaan, hebben wij geen bezwaar dat deze activiteit op die locatie gaat plaatsvinden.
Voorzitter.
Meneer Hendricks eerst.
Dat is dan volgens mij duidelijk, hoewel dat nog wel wat vragen openlaat eigenlijk. Zeg maar, dat is in lijn met wat u net zegt. Maar daarbij gaat u wel voorbij, volgens mij, aan de link die ik in ieder geval leg met de Schouwburg.
Nee, heb ik niet. Niet? Nee, want ik heb heel erg duidelijk gemaakt is dat die link er niet is.
Op het moment dat er gehandhaafd wordt, gaat u ervan uit dat die link er met exploitatie van de Schouwburg niet is. Dat is wat u zegt.
Dat ik heb het aangegeven is dat geen issue is. Wij willen daar niet over praten. Dat is een afgesloten hoofdstuk. Dit, ik heb letterlijk gezegd is dat dit initiatief geen relatie heeft met al eerder genomen besluiten ten aanzien van de Schouwburg. Wij willen geen vervuiling van die discussie, dat heb ik gezegd. Ik zag u al zuchten, voorzitter, maar dat lag hopelijk niet aan mij. Ik hoop dat ik daar duidelijk over ben geweest. Ik vind ook dat wij u daar recht op heeft op het moment dat u het bestemmingsplan aan ons voorlegt met welke grondhouding wij hierin staan. Dat was het.
De heer Van Hees. Oh, sorry,
de heer Poel.
Nee,
is al over.
Was dezelfde vraag, meneer Poel.
Nou, we gaan binnenkort kijken bij de firma Ebbe hoe mooi het er allemaal bij staat. En daar wil ik iedereen ook voor uitnodigen. Ik weet niet of het nog kon, maar in ieder geval...
Ja, er kunnen er 700 komen, heb ik begrepen.
Nee hoor. Nee hoor. Het staat bij de evenementen. Ik zeg toch niks nieuws.
Meneer Van Hees, gaat u verder.
Ja, precies. We zijn vorige week bij een andere ondernemer geweest hier in het land van Kuik het een en ander wil doen, bij de heer Verkempen van Fitland. En ik denk als ik meneer Ebbe wel eens hoor praten, dat hij met dezelfde gedrevenheid als de heer Verkempen allemaal toekomstmogelijkheden ziet voor het land van Kuik. De synergie straalt er vanaf en ik denk dat we dat ook moeten zien. Alleen het moet niet ten koste gaan van, en dan komen we op een hele hoop onderwerpen die we vanavond al gehad hebben. Dus daar gaan we zeer nadrukkelijk naar kijken. Ik had nog wel een ander item. De burgemeester zegt gedogen met, dat kunnen we alleen maar doen met zicht op legalisering. Met die legalisering betekent dat er gekeken naar de omstandigheden die daarbij hebben voorhanden zijn, aan alle normen en eisen kan worden voldaan. Als ik dan kijk naar wat we bij de Schouwburg allemaal moeten doen, dan moeten we binnenshuis inpakken en uitpakken. En inpakken is het belangrijkste, want dat gebeurt 's nachts. Gaat dat daar ook gebeuren? Dat zijn heel belangrijke dingen. Want in feite als dat, en ik noem dit als voorbeeld, en eigenlijk noem ik dat als voorbeeld om te zeggen van, als dat al niet voorhanden is, dan is er ook geen kans op legalisering. Of er moet gigantisch verbouwd gaan worden. En dat zal denk ik niet de bedoeling zijn. Dus als dat er niet is, dan denk ik dat de grondslag om te mogen gedogen ook niet aanwezig zou zijn. Maar daar heeft ongetwijfeld een goed antwoord op. Maar ik wil het wel benadrukken, ik noem net alleen maar het laden en lossen. De andere zaken die, waar de Schouwburg aan moet voldoen, inderdaad, en qua geluidsnormen buiten, lichtnormen buiten, mensen die daar weggaan en zeker daar in het buitengebied, zijn heel belangrijke zaken. En we zullen de discussie in de Raad afwachten.
Meneer Van Boekel.
Ja, er zijn vele vragen gesteld, vele opmerkingen gemaakt. Eigenlijk allemaal met dezelfde achtergrond. Zorgen over de toekomstige ontwikkelingen van Ebbe. En zorgen over de financiële gevolgen voor de Schouwburg. Wij hebben onze vraag ook gesteld om dit in de Raad te gaan behandelen, dit gedoogbesluit. Ik heb inmiddels begrepen dat het geen gedoogbesluit voorbehouden is aan het college. Ik zou het toch willen verzoeken, gezien hoe breed de zorgen hier leven, om toch dit in de Raad te gaan behandelen. Ja, dank u.
Dat gaat via het presidium waar de agendaplanning wordt gemaakt, waarin onder andere dit onderwerp geagendeerd zou kunnen worden. Meneer Barten.
Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals gezegd zijn wij op zoek naar de win-win situatie. Gezien alle genoemde punten zal er bij ons in de fractie toch nog het nodige over gesproken gaan worden. Er is een advies van onze kant neergelegd. Goed, dat is dan een potentie zoals wij het zien. Als het advies niet gehonoreerd gaat worden, dan zou ik toch de nodige aandacht voor dit onderwerp willen vragen. En er is al voldoende over gesproken in deze. Maar kort, maar krachtig, realiseer u dat in dit geval iedereen meekijkt en dat van ons in ieder geval een afweging wordt gevraagd die het belang van Kuik, waarin het belang van Kuik voorop zou moeten staan.
De heer Pol.
Ja, voorzitter, ik kijk de burgemeester even aan. Want, u lacht, meneer Baudet, maar ik meen het serieus. Ik werp het van me. Als er direct in de eerste beantwoording wordt gezegd van, op een, naar mijn idee ook wat lichtzinnige wijze, van veel dramatiek, achterdocht en emotie. Nou, ik heb dat in deze commissie niet beproefd. En als ik me even naar mezelf betrek, ik heb hier op een serieuze wijze, heb ik op een zakelijke wijze geprobeerd deze zaken voor te bereiden. Dan is het ook gekomen tot een 27-tal vragen, die nadrukkelijk belangrijk zijn voor de verdere voortgang en discussie in commissie en in raad. En dan vind ik niet dat ik het verwijt moet krijgen dat er een hoop drama in emotie of achterdocht. Sterker nog, ik heb juist die emotie en die achterdocht die je zo links en rechts in de straten hoort, heb ik juist van me afgeworpen om het juist op een zakelijke wijze te doen. En dat wil ik toch gezegd hebben richting u, omdat u die woorden in de mond heeft genomen. Dat gezegd hebben, kom ik op de tweede termijn inhoudelijk. Ik vind het jammer dat de discussie is goed geweest, maar de discussie heeft voornamelijk geleverd op het economisch vlak. Daarom ben ik ook blij dat ik alle vragen heb gegroepeerd en met name ook in de richting van milieu en landschap. Want dat is een belangrijk aspect voor ons, dat daar de beantwoording komt. En die beantwoording die wegen wij ook heel sterk mee, zoals uiteraard ook de andere argumenten over Schouwburg en economische facetten. Maar uiteindelijk zal de discussie gaan in de Raad over, gaan wij iets besluiten wat ons opgedrongen wordt? Leggen we het accent alleen maar op de economische factor? En wat doen we met de Schouwburg of hoe zien we de link met de Schouwburg? Dat is denk ik, naar ons idee, als ik het kort samenvat, de kern waar de discussie over zal gaan. En ik hoop in ieder geval dat de beantwoording uitgebreid zal zijn, maar dat u ook tijdig met uw onderzoeken klaar bent.
Want uiteindelijk gaat het erom of wij op 27 mei vinden dat u met iets komt dat het waard is om in procedure te brengen. En dan zullen wij opnieuw de afweging maken. En dat wij hierin kritisch, maar toch ook constructief staan. Misschien is het zo niet overgekomen. Want ik ben wel begonnen met de woorden dat wij ook, zeg maar, een ondernemer die het lef toont om iets te ondernemen, dat wij daar best wel ondersteunen. Maar wij willen ook als bestuur afwegen tegen alle belangen die er spelen. En eigenlijk sluit ik dan ook aan bij de woorden van Hendricks, die hier beginnende in tweede termijn de juiste woorden heeft gebruikt. Daar laat ik het bij, voorzitter.
Maar één openstaande vraag, lijkt mij.
U had er één?
Ja, oh, jij, maar in ieder geval
dat,
één dan.
Dat doen we maar. Wel, kunt u...
Nou, dan, ik kan hem niet reproduceren, maar ik heb begrepen dat er nog een vraag... Nee. Nee, dan ben ik in de war.
Ik heb wel gevraagd of inderdaad het gebeuren met de voorzieningen die de Schouwburg moet treffen, of die dan inderdaad legitimeren dat je inderdaad... In...
Oké. U zei eigenlijk, aan de Schouwburg worden een heleboel eisen gesteld en je gaat ook zeker aan Ebbe wel dezelfde eisen stellen. Maar ook een hele dikke nee, want ik heb ook heel erg beklemtoond, Ebbe is geen Schouwburg, wordt geen Schouwburg. Dus die gaan niet, en daarom dus ook aan een aantal eisen waar een Schouwburg aan moet voldoen, gaan ze niet hoeven voldoen. Niet om het ze makkelijk te maken, maar omdat we helemaal geen behoefte hebben aan een tweede Schouwburg hier. Dat moeten we denk ik ook nog maar heel vaak tegen elkaar blijven zeggen.
Als ik even mag, voorzitter. Ja. Het gaat wel om het gebeuren naar buiten toe, waar de heer Poel ook op nadrukt, hè, het milieu en dergelijke. Het gaat me niet om binnen wat ze in de Schouwburg moeten doen. Het gaat me juist naar de buitenwacht.
Helder. En daarom volmondig ja. Het moet gewoon overal aan voldoen. Activiteiten, besluit van de wet milieubeheer, of dat heet tegenwoordig vast anders. Maar al die eisen, of het nu gaat over geluid, over licht, alles wat langs is gekomen, dan moet het gewoon heel hard aan voldoen. Daar mag ook helemaal geen misverstand over bestaan. Ik zou ook niet weten waarom, want dan, we gaan het netjes willen regelen. Dat is het hele voorstel hier. Dit is geen, als het snel gaat, meneer Hendricks, dit is geen snel, geen quick and dirty, geen snelle binnendoor. Het gaat snel omdat we zeggen, we vinden niet dat we door moeten modderen. We vinden niet dat we dat we per evenement een chagrijnig telefoongesprek eraan moeten besteden en alle argumentatie weer uit de kast moeten halen of het wel of niet mag. Maar dat we het nu eens goed regelen. Dat is de discussie die we hebben willen aangaan. Dat bleek, dat is dan badinerender overgekomen dan ik het heb bedoeld, dat bleek niet, in juridische termen althans, niet zo'n geweldig ingrijpende bestemmingsplanwijziging. Nou, die gaan we met u voorleggen. Natuurlijk, het blijft een bestemmingsplanwijziging. Dus al die factoren waar het aan moet voldoen, moet het voldoen. En dat gaan we ook allemaal netjes bij u neerleggen. Maar de hele opzet is dat het van A tot Z deugt, meneer Van Hees. Even kijken hoor. Dan heb ik... Ik snap die zorgen en ik ben ook blij dat er wel gezegd wordt, we zien ook kansen. Ik denk dat je die ook moet zien. En ik ga daar niet te veel in sturen, maar ik geloof dat de markt dat best samen op kan pakken. Ik geloof dat dit soort aanbieders, als die zich daar tot elkaar verhouden, gewoon heel goed iets complementairs neer kunnen leggen in Kuik. Waar we allemaal beter van worden. Dus ik geloof ook echt, meneer Bart, in die win-win situatie dat het daar toe zou kunnen leiden. De gevoeligheid zit natuurlijk inderdaad in die Schouwburg-discussie, dat is zonneklaar. En als ik daar misschien onduidelijk in ben geweest, ik wil die discussie over de horeca Schouwburg niet overdoen, maar we hebben natuurlijk de vorige keer hebben dat gehad, daar hebben we een punt gemarkeerd en we hebben gezegd, in die tijd van de verbouw moeten we dat nieuwe model wel ontwikkeld hebben. Dat betekent niet dat we de dingen anders gaan doen, maar dat betekent wel dat we een BEM-proof concept moeten hebben liggen. Dat moet er dan zijn. En dat gaat niet beïnvloed worden, om u dan gerust te stellen, want ik zie dat gaat op zichzelf niet beïnvloed worden door deze discussie. De enige link die er is gelegd door de Schouwburg zelf, is van, beperk ons in dat nieuwe model niet nog weer meer, want dit gaat, als we niet uitkijken, ons al concurreren en geld kosten. Nou ja, dat lijkt me helder. Gedoogbesluit toch in de raad. Ik vraag me dat af en ik vraag me dat ook af of dat wijs is, gelet ook op de opmerkingen van meneer Poel. Doe nou gewoon een goed voorbereide set van de bestemmingsplanwijziging op 27 mei in de commissie en daarna in de raad. gaan we dit gedoogbesluit, dan ga je dezelfde type vragen krijgen en eigenlijk iets naar voren trekken. Dus, ja.
Meneer Poel?
Nou, kijk, ik ben het met u eens. Als je op 7 of op 22 april iets in de raad brengt, dan krijg je als het ware dat je deze discussie in de raad overdoet. Maar wat ik u straks heb proberen aan te geven, van overwegen of het verstandig is, in afwachting van waar u mee moet komen voor 27 mei, om dan al een gedoogbesluit te nemen. Want het zou toch verdomde jammer zijn, dan zeg ik het maar even andersom, dat we op 27 mei beslissen dat we iets niet in procedure brengen omdat we veel bedenkingen hebben. Dan heeft u het al 3 weken in de lucht en dan heeft u wellicht ook een probleem. En nou is het een collegebevoegdheid, maar goed, u weet, als de raad op 22 april zou zeggen, in bijvoorbeeld in motie, van dat zien we niet zo zitten met dat gedoogbesluit, dan is dat wel een raadsuitspraak waar u als college waarschijnlijk niet aan voorbij zou willen gaan. Dus ik geef u dat toch in overweging, om dat nog eens te overdenken of het wel verstandig is om, voordat u de zaak breed in de commissie en in de raad brengt, voor wat betreft het bestemmingsplan, om een gedoogbesluit te nemen.
Ja. Maar deze discussie moet maar bezinken. We gaan op 19 april, gaat u het daar bezoeken. Wij thermometeren goed en doen geen onverstandige dingen, zeg ik u. Dat valt voor de een anders uit dan voor de ander natuurlijk. Maar we kunnen tellen, laat ik het zo zeggen. Dus ik ga het ongeluk niet op me afroepen. Dat is, als het college het verantwoord vindt dat we op 1 mei dit besluit van kracht kunnen laten zijn, dan doen we dat. Als we er een maand mee wachten, of 2 maanden is het dan, dan is dat is dan niet meer nodig trouwens. Dan zou je op 11 juni zou je het gedoogbesluit kunnen nemen. Ja. Dat zijn de 2 scenario's. Misschien heb ik mijn woorden dan niet zo zorgvuldig gekozen hoor, maar ik proefde een bepaalde beladenheid in de wijze waarop het gebracht werd. En dat heb ik zeker niet in verwijtende zin willen brengen, maar kennelijk is het wel iets wat politiek leeft. Dat heb ik dan, ik weet niet of ik dat onderschat had, ik wist dat het leefde, want ik lees ook wel eens een krant. Maar het staat voor mij wel, en dat was dan denk ik de verbazing die ik heb geprobeerd te verwoorden. Het staat wel op grote afstand van de op zichzelf in juridische zin beperkte ingreep die we doen.
Ja, voorzitter, mag ik daar heel kort op interromperen? Ja. Want ik snap dat u dat zegt, maar hier zitten mensen die mensen spreken en die een besluit moeten uitleggen. En dan is het juridische aspect heel belangrijk, maar dat is niet het enigste. Dat wou ik toch nog even meegeven.
Ja. Er zit hier toevallig ook een mens die ook wel mensen spreekt en het ook wil kunnen uitleggen. En ik, dat geldt voor het hele college. En dat, dus dat is een gezamenlijke opdracht. Ik denk dat ik het daarbij kan laten, voorzitter.
Dank u wel. Ik stel vast dat er heel veel gezegd is. Dat er in ieder geval het gedogen een onderwerp is van het college. Nou, ik neem aan dat het college goed geluisterd heeft aan de opmerkingen. Dat we de toezegging hebben dat de set met vragen van de fracties PvdA GroenLinks beantwoord zullen worden. Dat het aan het presidium is om eventueel wat met de raadsinformatiebrief te doen. En dat het aan het college is wel of niet met een volgend onderwerp aangaande de vergunning hier terug te komen via de commissie naar de raad. Met dat gezegd hebben we de sluiting de beraadslaging over dit agendapunt. Dankjewel. Dan gaan we verder met het volgende agendapunt. En dat is ter vaststelling het verslag van de commissie Ruimte van 4 maart. Wie mag ik daarover het woord geven? Niet, dan wordt het verslag conform vastgesteld. Agendapunt 12, vaststellen van de toezeggingenlijst van de commissie Ruimte. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Hendricks?
Nou, heel kort, voorzitter, en misschien heb ik het gemist, maar ik kan het bijna niet voorstellen. 35/2012 gaat over het overleg met de marktkooplieden. Dat staat voor maart 2013. Volgens mij hebben we daar nog geen definitieve terugkoppeling van gehad. Volgens mij heeft wethouder wel aangegeven woensdag, zie ik verschijnen. Kan er bij de afdoening van het verslag daar iets over meegenomen worden?
Ja. U krijgt antwoord bij de afdoening van het verslag. Nog meer mensen een opmerking? Goed, dan wordt de toezeggingenlijst op deze manier vastgesteld. Dan kom ik bij agenda punt 13. Dan dank ik u allemaal voor uw inbreng. Wel thuis en ik sluit de vergadering. Tot ziens.